Goedenavond. De klok heeft het nog 2 minuten voor 8, maar op andere media is het al 1 minuut over 8, dus we beginnen. Ik wil graag voor het welkomstwoord het woord geven aan de wethouder Teun Wijbega.
Goedenavond allemaal. Dit tijdstip van de dag, dat noemen ze in de fotografie de golden hour. En waarom noemen ze dat zo? Omdat op dit moment, vlak voor en vlak na zonsondergang, het mooiste licht er is. En als ik dan van Zuid-Laren naar Fries rijd en ik rijd door het Drentse A-gebied, want zo kom ik bij het onderwerp, dan zie je wat we daar eigenlijk in handen hebben. Het is prachtig. Het groene land, de witte wolken erachter, de blauwe lucht erboven. Het is fenomenaal. En dat is niet vanzelfsprekend. Want het is 50 jaar geleden begonnen. Dat hebben we vorig jaar gevierd. Om datgene wat we daar hebben ook te behouden. En daar is veel aan gewerkt. En we hebben vanavond 3 sprekers die dat meer of minder van nabij hebben meegemaakt. En die daarover gaan vertellen. Maar het is ook de bedoeling dat we nog 50 jaar doorgaan. Minimaal. En dat is nodig ook. En daar gaan ook een aantal belangrijke dingen gebeuren de komende jaren. Waarbij ook de gemeente Tinalo behoorlijk aan de bak moet. Ook u als raad. En ik hoop dat we daar vanavond nader inzicht in zullen verwerven. Zodat we dat kunnen gebruiken in de toekomst wanneer we in deze zaal over die Drentse A gaan praten. De belangrijkste uitdaging in mijn beleving daarbij is om het evenwicht wat we denk ik op dit moment wel een beetje bereikt hebben tussen ecologie en economie. Om daar zorgvuldig mee om te gaan en dat ook de komende jaren op een goede manier te bewaren. Ik wens u een leerzame avond.
Dank u wel, meneer de wethouder. We hebben inderdaad een drietal inleiders voor vanavond. Ik heb begrepen dat er ook nog een aantal fracties in vergadering hier ergens in het gemeentehuis bivakkeren. Dus die zullen nog binnenkomen straks. En zullen hier ook aansluiten. Ik heb afgesproken met alle 3 de inleiders dat er tussentijds vragen mogen worden gesteld. Dus interactief is erg prettig vanavond. We hebben dus al sprekers de heer Hendrik Oosterveld, de heer Kees Volkertsma en de heer Bert van Guldener. En ik zou de heer Oosterveld graag willen uitnodigen om hier plaats te nemen. En de heer Oosterveld gaat een toelichting geven op de Nationale Parkendeal. Die met veel partijen is afgesproken. Aan u het woord. Nog even een korte mededeling. Dus er wordt een presentatie gegeven, maar die sheets zullen later naar jullie toegezonden worden. Dus je hoeft niet alles mee te schrijven vanavond.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, dat is toch ook weer even wennen om in zo'n raadzaal te spreken. Vind ik toch wel heel erg heel apart. Maar goed, dank ook voor de mooie woorden van de wethouder. Ik ben inderdaad Hendrik Oosterveld, voorzitter van het overlegorgaan de Drentse A. Maar in het dagelijks leven, en de laatste tijd ben ik er nogal druk mee bezig, ben ik vicevoorzitter van de Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken van Nederland. En in onze taakverdeling zal Kees vooral het mooie gebied zoals Teun dat omschreef. Oh, mag dat wel voornamen? Hier wel, hè?
Ja.
Oké. Is niet erg? Oké. Zal hij vooral ingaan op het Drentse A-gebied wat we daar bereikt hebben. En ik zal het wat meer even plaatsen in de ontwikkelingen die nu op landelijk niveau plaats hebben. En ook misschien wel op Drents niveau nog. Een nationaal park. Misschien zijn een aantal van u wel geweest in Yellowstone National Park in Amerika. Dat was het eerste nationaal park. Nou, dat is iets anders dan de Drentse A, maar dat is natuurlijk wel prachtig. En uiteindelijk is in 1965 op wereldniveau afgesproken door de International Union for Conservation of Nature dat wij eigenlijk met z'n allen een bepaalde code moeten hebben waar een nationaal park aan moet voldoen. En in 1974 het toenmalige kabinet Den Uyl met 2 verantwoordelijke bewindspersonen Van der Stee van Landbouw en Wim Meijer van CRM, zoals dat toen heette, hebben toen de nota Nationale Parken en Nationale Landschappen uitgebracht. En dat is eigenlijk de basis geweest voor de Nationale Parken in Nederland. Moet ik even kijken. Nou, dit kan nog even. Het eerste park wat ingesteld is in Nederland is Schiermonnikoog. Dat heeft inmiddels 25-jarig bestaan achter de rug. En de Drentse A is ingesteld in 2002 door de toenmalige minister Veerman. En in mijn functie als directeur Noord van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit was ik daar nauw bij betrokken. En we hebben inderdaad, en wat Teun ook al aangaf, want het heeft veel discussie gegeven, is het nou een puur natuurpark of is het ook iets waar je met z'n allen, en we hebben dat uiteindelijk een levend landschap benoemd, waar ook plaats is voor andere functies. En nou ja, dat heeft zich verder in de tijd ontwikkeld en daar zal Kees Volkersma verder op ingaan. Oh, wacht even. We hebben inmiddels 20 nationale parken in Nederland. En straks even opnoemen, ik heb ze op papier staan. Maar goed, er zijn er dus heel veel. Er is ooit afgesproken, ze moeten minimaal 1000 hectare zijn. Maar wat ook belangrijk is, dat het vooral een representatief beeld moet geven van de Nederlandse natuur. Bijvoorbeeld de Oude Venen, dat is een typisch moerasgebied. Dat is weer anders dan bijvoorbeeld de Biesbos. Dat is een getijdengebied, kan ook moerasig aandoen. Nou, en de Drentse A is een echt beek- en esdorpenlandschap. De Hoge Veluwe is weer anders. Dat is trouwens wel het eerste nationale park in Nederland. Maar dat is op particulier initiatief ontstaan door de familie Kruller-Muller. En toen ik dit voorbereidde, dacht ik, hey, we hebben ook nog iets in ons gebied. Dat is ook ontstaan door de familie Kruller-Muller. Dat is de boerderij, Kees, hoe heet die? Schipborg. En ik denk, hey, dat is toch ook wel weer een mooi verband. Goed, de nationale parken. We hebben er dus 20. En de ontwikkelingen daarna, het is gestaag gegaan. Het is niet zonder problemen gegaan, maar je kunt wel constateren dat in veel gebieden een groot draagvlak is ontstaan voor de huidige nationale parken en ook waar mensen trots op zijn. Echter, ik denk ongeveer 2010, het toenmalige kabinet Rutte 1, zei van, nou ja, wat moeten we met die nationale parken? En het toen eigenlijk bij de decentralisatie. Is het een beetje tussen wal en schip gekomen. Gelukkig, met lof aan de provincie Drenthe, hebben zij wel de parken verder gefaciliteerd. Door het secretariaat in te vullen en een beperkt bedrag voor het park te houden. Zodat het kan blijven functioneren. Andere provincies hebben het laten zitten, zeg ik maar hier, in zijn algemeenheid. Dat was denk ik mede aanleiding voor de Kamerleden Jacobi en Van Veldhoven om een amendement in te dienen bij de begroting voor het jaar 2015, dat was in 2014, om middelen te vrij te maken voor het opzetten en implementeren van een nieuwe standaard voor nationale parken. Dat is heel kort, maar eigenlijk vind ik het belangrijkste van het amendement dat er weer op landelijk niveau weer discussie is gekomen over de nationale parken. Want die nationale parken die vormen toch wel met elkaar de parels van de Nederlandse natuur. Of de parels van de Nederlandse natuur en landschaps, belangrijke landschapsgebieden. Nou, dat leidde tot een uitwerking die de toenmalige staatssecretaris mevrouw Dijksma kreeg om uit te voeren. Want een amendement, daar ben je verplicht om uit te voeren. Een motie kun je naast je neerleggen, maar een amendement moet je uitvoeren. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een deal. Nou, hier staan ongeveer 8 of 10 ondertekenaars onder de deal. De samenwerkende nationale parken. Ik mocht de handtekening daarvoor zetten. Maar ook de treinbeherende organisaties doen mee. VNO-NCW. Even kijken. ANWB doet mee. Ministerie van Economische Zaken heeft de laatste handtekening gezet. Staatssecretaris Van Dam. Heel belangrijk ook het MBTC. Je kunt zeggen Holland Marketing. En daar kom ik straks nog even op terug. Die heeft ook ondertekend. Wij hebben met elkaar afgesproken dat we een programma gaan maken waarbij drie doelen moeten worden gediend. Ten eerste is de kwaliteit van de parken moet verder weer verbeterd worden, verhoogd worden. Een tweede doel is de betrokkenheid van de samenleving bij de natuur weer versterken. Ja. En de derde is het bereiken van de sterke marktpositie van de nationale parken. Ook vooral in internationaal opzicht. Dus eigenlijk het toerisme, de marketing van de gebieden versterken. Het doel is ook met elkaar vooral gezamenlijk een beweging op gang te brengen. Het is niet zo dat in Den Haag wordt gezegd, nou moeten we dat gaan doen met de parken. Die discussie is wel geweest, maar we gaan het met elkaar doen. Met elkaar opbouwen vanuit onderop. Dus een goede wisselwerking tussen top-down en bottom-up, zoals dat heet. De definitie, zoals die nu in de deal wordt gedefinieerd, en er is eigenlijk, er zijn veel woorden aan te wijden, is dat de kern van zo'n gebied moet uit internationaal, voor het internationaal perspectief waardevolle natuur zijn. Het moet gelegen zijn in een ruimelijk landschappelijke en landschaps-ecologische en cultuurhistorische en regionaal-economische context. Daar staat dus al dat het niet alleen moet gaan om natuur, maar ook natuur in een omgeving. Als je hier een. Teun had het er al over. Je hebt hier ook in Drenthe heb je een mooi evenwicht tussen de verschillende elementen. Het moet qua kwaliteit, uitstraling en toegankelijkheid zich onderscheiden en daardoor ook bezoekers kunnen trekken. Een eigen identiteit waar bewoners, ondernemers. Ja, het gaat nog steeds goed, hè? Het is een goede. Waar bewoners, maatschappelijke instellingen, ondernemers zich mee verbonden voelen. En het laatste. Het moet aansprekend zijn voor het tussen haakjes, nationale publiek. Maar het zijn ook de iconen van de regio en van ons land. Dat zijn een aantal containerbegrippen. Maar het zegt voor mij dat je met z'n allen wilt werken aan de kwaliteit van de parken. Maar ook de economie via het toerisme of anderszins proberen helpen voor te brengen. Dat vraagt natuurlijk wel om een evenwichtige aanpak. Een van de dingen die nu gaat gebeuren is dat er een drietal gebieden in Nederland worden. Of nee, er komt een vraag aan de Nederlandse samenleving en specifiek ook aan de parken om pilotgebieden voor te dragen die een voorbeeld kunnen zijn en waar men aan bepaalde nieuwe eisen of uitdagingen van deze deal wil gaan voldoen. En die parken die kunnen een voorbeeld zijn ook voor het hele stelsel, want uiteindelijk moeten wel de doelen van de deal, het hele stelsel ten goede komen. Even naar. Oh, wacht even. Snel. Drenthe A. Jullie herkennen het plaatje. Dat oranje, een beetje lichtgroene hier, maar op dit ding is het oranje, is het waar het Nationaal Park Drenthe A in 2002 is begonnen. Inmiddels is via de titel Nationaal Landschap in 2005 het gebied uitgebreid eigenlijk tot het hele stroomgebied van de Drenthe A. Dus van Bron tot het eind in nabij Haren. We hebben in het overlegorgaan 1 februari met z'n allen gezegd, we gaan dit gebied in vervolg als één geheel behandelen als Nationale Park Drenthe A. Ook in ons bioplan, waar Kees straks verder op in zal gaan, gaan we dat op deze wijze met elkaar gezamenlijk aanpakken. Dat is niet onbelangrijk en dan kom ik op een laatste punt waar we hier ook mee te maken hebben. Ja, dat is het Geopark de Hondsrug. Geopark, een paar jaar geleden is ontstaan. En voorgedragen om geopark te worden. Dat heeft een ander doel eigenlijk dan een nationaal park. Een nationaal park, daar gaat het om natuur, om natuurgerichte recreatie, om educatie en om onderzoek. Het geopark is vooral ontstaan omdat het geologisch gezien, die Hondsrug, een heel apart fenomeen is. En ook is de uitwerking iets meer gericht op marketing en het promoten van het gebied. Jullie zien op de kaart dat het nogal overlapt. En ik zal ook even de gemeente erbij halen, de gemeente Tinalo. Eigenlijk hebben we dus in dit gebied met twee fenomenen te maken. En dat was ook de reden voor Jacob Bruintjes, voorzitter van het Geopark, en voor mij, om met elkaar te kijken hoe kunnen we nou dubbel werk voorkomen. Hoe kunnen we elkaar versterken in het gebied. Ook al hebben we verschillende doelen en verschillende, maar ze hebben ook heel veel raakvlak met elkaar. En wij gaan de komende tijd, dit jaar, verder uitwerken met elkaar. Hoe gaan we die samenwerking verder vormgeven? Nu kom ik nog even, Kees is vroeg, bij wat betekent dit nu voor Drenthe? Ik zou, maar dat spreek ik even voor persoonlijke titel, mijn gedachten gaan altijd op een bepaalde manier verder. Als het zo is dat wij de Drentse natuur op het Drentse plateau en de Drentse omgeving verder willen helpen in kwaliteitsontwikkeling. En als wij met z'n allen zeggen dat wij er ook van willen profiteren als economie. Want bijvoorbeeld in de gemeente Arnhem, ik weet niet hoe het hier precies zit, maar is dus wel 20 à 25% van de werkgelegenheid is verbonden met het toeristisch product. En ja, toerisme, als je een mooi gebied hebt, trekt dat meer toerisme dan dat je een minder mooi gebied hebt. Nu zeg ik het wat algemeen. Dus de uitdaging is voor Drenthe. Het eerste willen we meedoen met zo'n pilotaanpak. Kijk, als vicevoorzitter van de Nationale Parken zeg ik van, dat moet je doen, Drenthe. Maar dat is aan de Drenthe zelf om daarover te beslissen. Om daarmee het gebied verder op de kaart te zetten. Daarmee het gebied ook te kunnen promoten in nationaal verband. Want het Nationaal Bureau voor Toerisme wil een marketing op gang brengen waarbij ook de kenmerkende parken, natuurgebieden in meedelen. Of in meedoen. En ik heb wel eens met anderen wat zitten filosoferen. Kunnen we als Drenthe niet samen, want dat kan ook in zo'n promotieactiviteit bijvoorbeeld. En daarom zoeken wij ook de samenwerking met het Geopark. Het Nationaal Park Drentse A en het Geopark. Aan de ene kant, aan de andere kant van Drenthe, de beide parken, Drents-Friese Wold en Dwingelen Veld. Samen met het toekomstige werelderfgoed Maatschappij van Weldadigheid, dus Frederiksoord en Veenhuizen. Hoe kun je dat nou, en dan ook met andere parels van Drenthe, bijvoorbeeld Drents Museum en het Wildpark in Emmen, hoe kun je dat samen verder op de kaart zetten? Nou, dat is, vind ik, ook de uitdaging die wij ook in het overleg gaan met elkaar moeten bespreken. Maar ik denk dat hier ook een kans ligt voor Drenthe om op die manier de natuur en het toeristisch recreatief product verder te helpen. Nou, dit is mijn verhaal, voorzitter. Als er nog behoefte is aan hier op in te gaan, dan kan dat.
Ik zie dat er een vraag is, mevrouw Wiersema van het CDA.
Verwacht u ook enige adviezen van ons hierin?
Nou, wij zijn open voor alle adviezen, maar ik geloof dat het een informatieavond was. Maar als u ideeën hebt, dan graag.
Nou, ik, enige jaren geleden heb ik voorgesteld om in ieder geval onze folders in het Chinees te drukken. Dat zou misschien, dat maakt kans op een grote toevoer van in ieder geval Chinese figuren.
Oké. Okay. Dus, we hebben het inmiddels al in Duits en Engels, omdat we wel gemerkt hebben. Ik wil u nou niet helemaal teleurstellen, maar als je kijkt naar de toeristische markt in Nederland, dan is het overgrote deel komt uit Duitsland en de andere omringende landen. De Chinezen zijn naar verhouding niet echt aanwezig, behalve in Giethoorn.
Want daar was het een enorme toevoer.
Ja.
Het Klompenmuseum heeft mij toen wij dat als CDA gezegd hebben, waarom gaan wij de folder niet gewoon in het Chinees laten printen?
Want schijnt... Nee, maar dat zijn ook dingen die je dan... Daarom zeggen we ook, kijk, als je dat als land wilt doen, is het beter dan dat ieder gemeente of ieder park dit soort promotieactiviteiten zelf doet. En ook op landelijk niveau hebben ze het alsmaar over, daarom moet ik ook een beetje over de Chinezen. Dat een soort markt is waar je met z'n allen het van moet hebben. Er zijn soms ook keerzijdes aan heel veel Chinezen in een bepaald dorp. Want soms hoor ik wel dat anderen dan wegblijven en dat schiet ook niet op.
Nou, dat zou kunnen. Niks ten nadele van de Chinezen, maar ik bedoel, de bloembollenvelden, daar schijnt ook...
Dat vind ik wel een opgave, om het serieus te houden, wat mij betreft. Hoe kun je op landelijk niveau, want het gaat niet om dat ene park, maar hoe kun je als landelijk, de natuur en de economie verder helpen. Ecologie en economie en evenwicht.
Dank u. De heer Hogeboom van de ChristenUnie.
Misschien ga ik een hele domme vraag stellen, maar ik ben Rotterdammer en dus ik hoef niet alles te weten van Drenthe. Maar ik wil het weten. Ik hoorde u straks zeggen de bron. Waar is de bron van het Drenthe A?
Nou, volgens mij heeft het water, het hele Drenthe A-gebied, eigenlijk dat hele beekstelsel, zijn de levensader van dit, in natuurlijk opzicht, van dit gebied. De bronnen, het ontspringt bij Elp, in die buurt, dus... Ik zal even... Oh, Kees komt er nog op. En je hebt dus ook nog kwel van de hondsrug. Dus dat zijn de twee voedende bronnen wat water betreft.
Dus de vraag is niet zo dom?
Nee, maar domme vragen bestaan niet.
Nou, dat krijgen we dus zo allemaal uitgelegd. Zijn er nog meer vragen? Oké, dan dank ik u, meneer Oosterveld, eerst voor uw inleiding.
Graag gedaan, dank u wel.
Dan ga ik het woord geven aan Kees Volkertsma, in dienst van de provincie Drenthe en gebiedscoördinator van de Drenthe A. En hij gaat ons wat meer vertellen over de stand van zaken, een vooruitblik op de komende jaren en natuurlijk zal hij inzoomen op het tinaloze deel van de Drenthe A.
Zeker. 50 jaar. De wethouder die refereert er al aan. In 1965 is de eerste plan geschreven waarin het woord Nationaal Park is werd genoemd. En dat gaf nogal wat deining, zeker ook bij de landbouw. En daar kwam een gewrocht tegendocument in 1967. En eigenlijk die geschiedenis heeft zich al die jaren meegedragen in de ontwikkeling van het Drenthe A-gebied. Maar in 2002 was het dan toch zover dat wij als Drenthe A ook een Nationaal Park zijn geworden. Maar wel op een speciale manier. En die manier is dat het met een verbrede doelstelling is. Dus geen traditioneel nationaal park met alleen maar natuur. Nee, hier wordt gewoond en gewerkt en er zit ook landbouw in het gebied. En met name ook dat wonen en werken, dat vraagt ook tot een zekere balans met de mensen die hier wonen en de bezoekers die hier komen. En landbouw natuurlijk, ook ontwikkeling met perspectief. En wat wij doen met dit hele grote gebied is het brongebied, de grote boswachterij aan de zuidkant. Dat is het brongebied en de benedenloop hier bij Groningen, daar eindigt de Drenthe A. En daar wordt ook nog het drinkwater gewonnen. Dus dit is het hele stroomgebied van de Drenthe A. In dat bioplan hebben wij heel nadrukkelijk samengewerkt met de mensen in het gebied. We hebben gebouwd eigenlijk ook aan de identiteit. U bent Rotterdammer van oorsprong, maar inmiddels toch ook een beetje Tinalo, neem ik aan. Ja, toch? Ja, hè? Ja, dus nou, dat proberen we ook mensen trots op het gebied te maken. Dat doen we het ook door behoud door vernieuwing. Dus wel nieuwe ontwikkelingen zijn nodig, maar laat ze passen bij de schaal, de omvang van het gebied en het liefst ook in het verlengde van de ontstaansgeschiedenis. We hebben dat interactief met de streek gedaan, dus met de mensen uit het dorp. En Hendrik Oosterveld als onafhankelijk voorzitter en de voorganger was Henk van het Land. En dat is toch ook heel cruciaal als je met een gebiedsproces bezig bent, dat er iemand is die tegen een gemeente of tegen provincie of tegen... Dit hadden we afgesproken, we zouden toch die kant op gaan. Kom op, laten we dat ook doen. Dus dat zo'n figuur is toch ook belangrijk. Nou, dit is een beetje op de moderne manier, zou je dat zo zeggen. We zijn een beetje trots op waar we mee bezig zijn. Dit is het bioplan zoals we dat in 2013 hebben vastgesteld door GS. Inmiddels was de gedeputeerde staten is bevoegd gezag geworden voor de natuur. Dat was eerst het Rijk. Dat is met de decentralisatie nu gedeputeerde staten. Die hebben dit bioplan uiteindelijk ook vastgesteld. En het is met instemming besproken bij ons provinciale staten. En dat gaat ook over het hele gebied. En daar hebben we ook al gezegd, we doen één manier van werken, het hele gebied. En 1 februari hebben we ook afgesproken dat we het naar buiten toe ook gewoon voor het Nationaal Park noemen. En dat onderscheid niet meer maken. Want dat praat toch veel makkelijker als dat je steeds moet zeggen, ja, dat was formeel Nationaal Landschap en dat Nationaal Park. In 2013 hebben we dat formeel besloten, maar vanaf nu communiceren we dat ook zo. En dan gaat het om een duurzaam beek- en esdorpensysteem. En duurzaam wil zeggen, ja, het moet economisch vitaal zijn, het moet ecologisch houdbaar zijn. maar het moet ook sociaal aanvaardbaar zijn. En dat is eigenlijk de balans die wij steeds zoeken met alle activiteiten die wij doen. Dit is het hele systeem van de Drentse Aa, waarbij het lichtgroen is het Natuurnetwerk Nederland. Dat noemden we vroeger ecologische hoofdstructuur. En daar hebben we drie Natura 2000 gebieden in, die ook vanuit de EU worden beschermd. Bruin is de Drentse Aa. Even meekijken. Onderin blauw is Elpenstroom en rechts geel is een drouwende zand. Nou, echt ook iconische gebieden als het gaat om op Europese schaal. En dan hebben we ook nog de Beek, de Drentse Aa, die is nog beschermd als een grondwaterbeschermingsgebied. En dat klinkt wat vreemd, maar dat heeft met de systematiek te maken. Om de beek te beschermen tegen vervuiling, zodat bij Glimmen, het waterbedrijf Groningen, daar drinkwater kan winnen voor de stadjes uit Groningen. En dan zie je dat dit hele systeem een prachtig voorbeeld is van het Beek- en Esdorpen systeem zoals we dat in Drenthe kennen. Je hebt het ook bij Norg en bij Aalde, maar Drentse Aa springt er toch echt uit in de gaafheid en herkenbaarheid in het landschap. En daarom dat wij ook die titel hebben van als Nationaal Park. En dan binnen dat gebied is ook op basis van de visie van Staatsbosbeheer, 21ste eeuw, kun je eigenlijk een driedeling zien als het gaat om wat voor een activiteit en ook kenmerken van het gebied. En dan zie je dat aan de noordkant is vooral cultuurhistorie. Eigenlijk op de oude manier boeren, zoals onze voorouders dat gedaan hebben. Dat is eigenlijk wat Staatsbosbeheer nog steeds doet. In het Beekdal maaien en afvoeren en daardoor verschalen. En daardoor ook die bijzondere vegetatie. En dan in het brongebied, in die grote boswachterijen, daar eigenlijk kiezen voor een heel natuurlijk nieuwe wildernis, wordt het ook wel genoemd. Daar is al heel weinig infrastructuur. Wordt langzaam maar zeker wordt daar ook steeds meer ingericht, ook voor die natuur. En als we ooit nog eens edelherten in Drenthe krijgen, dan kan dit in Drentse-Friese Wold, maar mogelijkwijs ook hier. Maar dan moet er nog heel wat water voor de Drentse Aa voordat het zover is. Maar dit gebied is iets van 5000 hectare groot, dat deel. Daar wordt daar wel over nagedacht. En dan hebben we rondom boomkrompad, dat zijn de oude boswachterijen van Staatsbosbeheer, zoals ook aangeplant zijn voor de productie van hout. Dat is eigenlijk een heel goed deelgebied wat zich leent voor recreatie. Dus als er activiteiten zijn waar je denkt van nou, kan dat gebied het aan? Nou, dat gebied is tamelijk robuust en daar kun je dat heel goed wel doen. Dus deze drie delen die hanteren wij. De wethouder zei het al, 50 jaar Drentse Aa. En ik hoop dat u als gemeente nog steeds ook een aantal van deze activiteiten kent die wij gedaan hebben het afgelopen jaar. Met veel enthousiasme en veel weerklank die 50 jaar Drentse Aa met elkaar gevierd. We stonden met een grote tent op de Brink in Zeegse. We hebben daar een week gestaan. Een soort tijdelijk bezoekerscentrum. We hebben geen echt vast bezoekerscentrum. Wij doen het met een netwerk van ondernemers. Ik kom daar straks op terug. Maar dit is ons als de professionals van het Nationaal Park. Dat ben ik met een collega van de provincie. Want ik werk vanuit het provinciehuis. Ik ben eigenlijk uitgeleend aan de onafhankelijk voorzitter. En de professionals van het IVN, André Brasse en Timanka. Wij vieren werken dagelijks aan de Drentse Aa. En we hebben hier een week lang gebivakkeerd. En dat was eigenlijk ontzettend leuk. Niet dat er grote stromen kwamen, wel als wij iets hadden georganiseerd. Maar de tent is ook nooit leeg geweest. S'avonds laat, vanuit Zeegs, Tinalo, Zuid-Laren, overkwamen mensen langs. En we hadden eigenlijk hele mooie gesprekken met elkaar. Dus we dachten van, als we dan nog eens een keer ergens iets te doen is op een brink, dan komen we weer met ons tijdelijk bezoekerscentrum. Het heeft ook iets tastbaars opgeleverd die week. De landschapsbiografie, 3,2 kilo. Een prachtig standaardwerk over hoe is dat die 50 jaar gegaan en hoe zouden we eigenlijk 50 jaar naar de toekomst verder willen kijken. En ook een wat praktische document. Op donderdag was er een groot congres met 300 man. En dat heeft ook mooie inzichten opgeleverd van hoe wil je verder hier het Drentse Aa-gebied ontwikkelen. En dat was ook pure een culturele ervaring. Dit is de foto op donderdag 2 juli vanaf de Kimmelsberg. De uitvoering van de Ode aan de Aa. Rechtsonder op de parkeerplaats staat de tent met het Noord-Nederlands Jeugdorkest. Het publiek zit op de Kimmelsberg. En het ging bijna niet door, maar net tussen twee onweersbuien door kon het spektakel doorgaan. En nou, de lichtshow die hoorde erbij, maar die bliksemschichten, ja, dat kwam gewoon op afstand zo op ons af. Nou, spektakel. Dan even terug naar het bioplan. Dat hebben we eigenlijk op 5 thema's gemaakt. En ik loop er een paar even bij langs. En water is eigenlijk de kern. Want het is een beeksysteem. En water is daar zeer bepalend bij. En dit is dat beeksysteem. Ik heb het niet helemaal compleet, maar het loopt aan de onderkant door. Het Amerdiep, het Grollowediep, daar begint het. En het beekje heet naar het gehucht waar het langs loopt. En met Zuid-Laren hebben we nog wel wat discussie gehad. Want er is de brug over het Westerdiep is vervangen, richting Zuid-Laren. En ja, zo heet die echt. Alleen ja, in de volksmond is dat natuurlijk gewoon de Drentse Aa. Maar de Drentse Aa heet pas in Groningen formeel de Drentse Aa. Want dan heb je de Ruiter Aa en de Westerwolse Aa. Dus daar moesten ze weten over welke Aa heb je het. Nou, de Drentse Aa. Maar zo heet het dus, ieder beekje heet daar waar het langs loopt. Landbouw, ik gaf het straks al aan, een belangrijk item. We zijn in 2002 heel voorzichtig begonnen, ook de landbouw deed mee. Maar we hebben deze kaart gemaakt in 2004, integrale kansenkaart. Geen bestemmingsplankaart, maar wel een kaart die laat zien van, nou, groen, dat is de kern van de ecologische hoofdstructuur. Toen was het nog 2018, nou, we zijn er bijna, maar inmiddels hebben we dat toch wat doorgeschoven naar achteren, 2027. Geel is landbouw. En dat oranje gebied, dat is precies de beïnvloedingsgebied van de hogere gronden naar de beekdalen. En daar zit beïnvloeding in. En daar zou je ook met landbouw, met tegenwoordig noemen we dat wel circulaire landbouw, emissiearme landbouw, proberen ook de kwaliteit van het gebied daaraan bij te dragen. En zodat we ook landschap en of de boeren ook een echt perspectief kunnen bieden. En koeien in de wei, dat is ook een van de kwaliteiten van het Drentse Aa-gebied. Je hebt de grote afwisseling tussen akkers, tussen bos, heide, maar ook weilanden. We hebben daarvoor ook een project gehad. En dat was Drentse bouwen. Als er een nieuwe boerderij gebouwd moet worden, kun je dat dan ook op een Drentse manier doen, dat het ook past bij het landschap. Nou, we hebben dat op twee plekken gedaan. Dat is in Tinalo, maar in Anlo. Daar is de boerderij van Speelman. Als je vanaf Gasteren komt, die schuur is daar gebouwd. En we hebben bij Uiterwijk in Loon, dat is net in de gemeente Assen, ook op de rand van het Beekdal, is onder architectuur toch gebouwd om de ontwikkelingsperspectief mogelijk te maken. Maar ook de volume, de verschijningsvorm bij het landschap te laten aansluiten. Nou, dit is dan de stal van Speelman in Anlo. Die is ook alweer in 2010 gerealiseerd. Dan is er ook enorm veel belangstelling voor particulier natuurbeheer, steeds meer eigenlijk. En dit is een voorbeeld van het Andersse Diep, waar Jan Ubbels al van oudsher daarmee bezig is op gepachte gronden van Staatsbosbeheer, met zijn vleeskoeien, iets van 500, om daar het beheer te doen namens Staatsbosbeheer. Dit is een ander voorbeeld, Jan Rijn de Smeger uit Zeegse. Hij heeft zijn melkkoeien verkocht, toen het quotum nog flink geld waard was. En hij is omgeschakeld naar vleesvee, naar een boerderijwinkel, een bed and breakfast, wat grotere omvang. En samen met zijn vrouw runt hij op deze manier nu het bedrijf. En hij is niet de enige, 52% van de boeren in het Drentse Aa-gebied, die doet met verbreding. Terwijl de rest van Drenthe is dat maar een kwart. Dus het is twee keer zoveel in het Drentse Aa-gebied. En dat leent zich er uiteraard ook zeer goed voor. Dus je hebt er nog steeds koeien in de wei, maar nu dan met de kalfjes, want met vleesvee mogen die er gewoon bij blijven. Even een klein uitstapje, wat er een nieuwe ontwikkeling die eind vorig jaar ontstond. Dat is de heideboerderij. Is een gilde van traditionele schaapsherders. Die proberen eigenlijk die kuddes die ze hebben, geschepene kuddes, eigenlijk de onderdeel te laten zijn van een landbouwsysteem. Dus niet sec alleen maar de heide beheren, maar eigenlijk kun je daar niet meer mee doen. Je hebt daar een heel mooi voorbeeld bij op de Lüneburger Heide in Duitsland. Daar is ook een excursie naar geweest. En wat je met die heideboerderij zou kunnen doen, en dan heb ik dat plaatje er weer bij, die samenhang tussen die S, Beekdal en de velden. Kun je dat niet op een moderne manier, misschien wel in de vorm van een coöperatie, met gewoon een akkerbouw, een veehouw, Staatsbosbeheer erbij, de herder op de heide, en kun je daar niet één systeem van maken? Nou, het is een spannend, een verkenning die we aan het doen zijn. En nou, ik heb er eigenlijk zelf een heel goed gevoel bij om op die manier een nieuw perspectief in het Drentse Aa-gebied te zetten. Water is belangrijk, landbouw is belangrijk, landschap is ook heel belangrijk in het Drentse Aa-gebied. En we hebben daarvoor in 2004, niet toevallig hetzelfde jaar als we ook die integrale kansenkaart gemaakt is, een landschapsvisie gemaakt, die eigenlijk heel duidelijk zegt, je hebt de beekdalen, je hebt de ruggen, waar die beek doorheen gaat met zijn essen. Je hebt de velden, wat vroeger de wilde woeste heide was. En nog een aantal thema's erbij. Nou, dat plan heeft eigenlijk ontzettend goed gefunctioneerd de afgelopen 10 jaar. Maar we zijn hem nu wel aan het evalueren. Om te kijken van, hey, hebben we de goede dingen gedaan? Wat is er allemaal gebeurd? Wat kunnen we leren? En het is een heel actief proces bij met ook mensen uit het gebied weer. om over te kijken van, hey, hoe kunnen we dit weer een nieuwe doorstart geven naar de komende jaren. En dit is dan het hele systeem nog even, zoals die visie is opgebouwd. Dan kom je bij de natuur als onderdeel van dat landschap. En het grote geheim van de natuur in Drenthe is eigenlijk het kwelwater. Het diepe water wat via de ondergrond, vanaf de Hondsrug, vanuit die brongebieden naar boven komt. Dat heeft onderweg allerlei ijzer meegenomen, is relatief schraal. Maar als het dan de oppervlakte komt met zuurstof, dan gaat dat ijzer. Dat geeft roest. Dat is die bruine kleur die je er altijd ziet, die ook in je broek komt, wat je er bijna niet meer uitkrijgt. Maar dat is het geheime motortje van de kwaliteit van de natuur in de Drentse Aa. En dat kun je ook heel mooi zien met de dotterbloemen. Het is nu, nou, je zult ieder moment zien dat de eerste al bloeien. Maar als je van die grote dotterbloemen ziet, dan weet je, hier brult de kwel eruit. De orchideeën die doen het daar ook heel goed op. Maar die dotterbloemen is eigenlijk een hele goede indicator om dat kwel zelf ook te kunnen zien. Dan, voorliggende educatie. Een nationaal park is er ook om het verhaal te vertellen, om mensen te laten genieten van het gebied. Dwingelde Veld en Drentse Friese Wold die doen dat vanuit een bezoekerscentrum. Maar toen wij in 2002 hier bezig waren met het bioplan, zeiden eigenlijk alle dorpen van ja, moet dat nou? Moet dat bij ons? Liever niet. En eigenlijk is toen het idee om een levend bezoekersnetwerk te maken met de activiteiten die er zijn, met name ook de ondernemers, om die met elkaar te verbinden. En dat hebben we ook in 2004, in datzelfde jaar, hebben we 3 plannen opgeleverd als uitwerking van het bioplan uit 2002. Hoe gaan wij dat doen? Hoe gaan wij dat aanpakken? Nou, we hebben dat een plan gemaakt en inmiddels is het nu 2016 en hebben wij 4 toegangspoorten gerealiseerd. Dat zijn parkeerplaatsen, nou, vlakbij die brug waar ik het net al over had, van hier naar Zuid-Laren, de Wetbroeken, de Homanshof in Anlo. In Rolde hebben we daar lag bij de Grote Brink, onder de kerk, onder de molen, zo heet het. En vrij recent in Deurze hebben we een 4e toegangspoort. Daar word je met bordjes naartoe geleid vanaf de rand. En daar ontvangen wij de eerste bezoekers. Die leiden wij daar naartoe. Daar kun je altijd je auto parkeren. Kun je een rondje fietsen en een achtje maken. Wat ook met paaltjes route. Dat is onze eerste opvang. Maar heel veel mensen kennen het gebied omdat ze er vaak genoeg komen. Die gaan naar hun eigen plekjes toe. En dat faciliteren we door bijvoorbeeld in Oude Molen die parkeerplaats ook netjes in orde te maken. Goed ingepast. Lang over gepraat met de Oude Molen. Maar uiteindelijk ligt die daar nu prachtig. En we hebben een cursus gastheerschap. Waarbij we ondernemers uit het gebied. Van fietsen maken tot hotel. Tot wat hebben we allemaal nog meer? Ontschiet me nu even zo. Maar een hele scala van horeca, van vrije tijd, ondernemers in het gebied. Die van onze cursus gehad hebben, 3 avonden en een fietsexcursie om het gebied ook te laten zien. En dat netwerk dat onderhouden wij heel actief. Die krijgen wekelijks persberichten als er een excursie is. En die hebben dan ook een schildje van ons gekregen. Die ze mooi op de deur mogen hangen van jullie zijn onze ambassadeurs, onze gastheer, onze gastvrouw. En in principe heb ik een kantoorbaan. Maar zij zijn in het weekend en in vakanties open en kunnen dan ook heel goed het verhaal van de Drentse Aa vertellen. En daarvoor maken wij de opstapkrant. En we zitten net rond Pasen. Onze doel is altijd om voor Pasen de nieuwe klaar te hebben. Dat is dit jaar net niet gelukt, omdat Pasen wat vroeg is. Dus deze week verwacht ik de opstapkrant van de drukker. En ik zal zorgen dat dan hier ook weer een setje naartoe gaat. En dat is eigenlijk voor de bezoekers van het gebied om te kijken van, hey, hoe kun je dit gebied hier beleven. Ieder weekend een excursie met onze vrijwillige Drentse Aa-gidsen. Dan moet ik even achterom kijken. Oh ja, we hebben natuurlijk de bewonersdagen waar we met mensen. Ja.
Waar kunnen mensen die dat krantje ophalen? Of liggen die bij de knooppunten?
Ja, die liggen bij de gastheren. Oh. Dus het is onze gastheren die krijgen dat om uit te delen aan de bezoekers. Ja. Nou, we hebben ook allerlei. Ik zie nog een vraag.
De heer Knot van CDA.
Ja, ik dacht dat ook in deze omgeving dat wel verzonden wordt aan mensen die zich erop ingeschreven hebben.
Ja, we hebben 2 dingen. Ik laat dat straks nog even zien. We hebben Doorstroom. Dat is een nieuwsbriefje die we 2 keer per jaar uitgeven. En die gaat huis aan huis in het gebied. En die is echt voor de bewoners. En dat doen we steeds na ieder half jaar even een doorkijk van wat zijn we aan het doen. En de opstapkrant maken we 1 keer per jaar. En echt voor de bezoekers. Maar we hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar, omdat we in het jubileum zaten, hebben we meegesield met Doorstroom. En is die ook huis aan huis bij mensen bezorgd. Ja. Nou, en als laatste, het onderwijsprogramma. De jeugd die pakken we er ook bij, zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. En vaak beroepsonderwijs, die pakken we wel eens met een afstuderen opdracht. Nou, dit hele, ja, hoe zou ik het zeggen, conglomeraat van activiteiten. Dat noemen wij, staan we onder het levend bezoekersnetwerk. Met de mensen die hier wonen en werken. en ook zo gezamenlijk de bezoekers ontvangen. En dit is het bordje wat dan naast de voordeur in de gevel staat. En daaraan kun je het herkennen. Vaak hangt er ook nog een vlag. Dan weet je, daar moet ik zijn. Nou, naar aanleiding van de vragen net al even over gehad. De website proberen wij actueel te houden. Tegenwoordig ook Twitter en Facebook. Dat combineren we daarbij. De gidsen heb ik gezegd. Dit is de doorstroom. Hè? Zo ziet onze doorstroom eruit. Die huis in huis gaat. De opstapkranten die we uitdelen. En ik kom er zo ook op terug. Echt ook niet alleen maar praten, kletsen, maar ook poetsen. Projecten draaien, zodat je ook laat zien dat er voor iedereen iets in zit. Nou, dit hele verhaal inspireert ook kunstenaars op allerlei verschillende manieren. En we hebben ook Egbert Meijers, de troubadour uit Grollo, die mooie lieder gezongen heeft. En dat is ook samengewerkt met Janetta, Henk Bos en Janetta Veenhoven, de filmmakers uit Drenthe. Tegenwoordig ook landelijk bekend. Die hebben hier een mooie combinatie gemaakt toen we 10 jaar bestonden. En nou, dat is hartverwarmend om te zien hoe mensen daar door geïnspireerd te raken en soms ook gedichten maken. Dan ga ik nu even naar dat poetsen, naar dat werken, naar projecten. Dat doen we eigenlijk in het Drentse aangebied al heel lang, al vanaf de jaren 90. Het ROM, dat was toen iets nieuw, ROM WCL, ruimtelijke ordening en milieubeleid. En dat we toen hier in de Drentse al bezig waren om het vullen van spuitmachines te verbieden uit de beek. Want daar per ongeluk morsten je daar nog wel eens mee. Door nu alternatieve vulplaatsen te maken en een verbod in te stellen. Nou, dat werkt als een trein. Je spuitmachine is veel sneller vol dan dat je dat in de beek moest doen. Dat is een heel succesvol project. Mijn collega, mijn voorganger, heeft zelfs toen de minister-president Kok hier nog rondgeleid. Die kwam hier kijken. Nou, dat kun je nou haast niet meer voorstellen, want alles schaalt toch wat op. Maar toen gebeurde dat nog. Dus dat, vanaf die tijd zijn we al bezig met projecten in het Drentse aangebied te realiseren. Dat hebben we vanaf 2007, 2013 voortgezet vanuit het wet investeringsbudget landelijk gebied. Dat ging ook om de ecologische hoofdstructuur te realiseren, maar er zaten allerlei andere projecten omheen. En dat hebben we eigenlijk, heeft GES dat nu weer doorgezet in de komende jaren door ook het budget Vitaal Platteland. Dat was eerst een aparte regeling, maar dat is nu... Nou, veel simpel eigenlijk. De provincie heeft 50.000 euro over voor de gemeente Tinalo. Als de gemeente Tinalo dat er ook naast legt en daar gewoon een regeling voor heeft, dan kunnen het per gemeente projecten gebeuren op het gebied van Vitaal Platteland. En het is aan de gemeente om te bepalen welke projecten dat moeten zijn. Dit is het wat wij in onze monitoringsrapportage 1 keer in de 5 jaar doen. Alle projecten die we hebben uitgevoerd op een kaart zetten. Keurig verdeeld over de thema's van het bioplan. En dat zijn er meer dan 200 inmiddels. Compleet afgerond. Heel veel projecten lopen nog. Maar dit zijn de projecten die we met z'n allen afgerond hebben. En die allemaal bijgedragen hebben aan de kwaliteitsverbetering van het Drentse aangebied. Nou, dan is het werk is nog niet klaar. Er is nog een hoop te doen. Dat klinkt gek, maar in het Drentse aangebied, om het systeem verder te vermaken, is er nog een hele opgave. Bert van Gulden gaat er na de pauze verder op in, maar ik geef nu even de introductie van het programma Natuurlijk Platteland, waar de provincie binnenkort mee komt. En dat gaat over beleven, benutten en beschermen van de natuur. En dat werken wij Drenthe is het omgekeerde soepbord met die 8 beekdalen. Dus wij werken echt met de beekdalen, dus noordwest, dus zeg maar het Eelde Diep, dat doet mijn collega Marije Kattenwinkel. De Hunze aan de oostkant, dat doet Gerrit Meijers. En ik ben namens de provincie gebiedscoördinator voor het Drentse aangebied. En dit is een hele lange zin, hoeft u niet te lezen. Maar waar het wel om gaat is dat beleven, benutten en beschermen en vooral ook de balans daartussen. En dat is op het ene plekje is dat wat makkelijker dan in de andere. Maar dat is steeds waar we naar op zoek zijn. Maatregelen uitvoeren, maar ook die balans vasthouden. Nou, dat hebben we gedaan door voor heel Drenthe 31 sheets te maken. Nou, één daarvan is de Drentse A. Dat heel nadrukkelijk koppelen aan de opgave als provincie vrije tijdseconomie, die we als gedeputeerde staten van Drenthe voorstaan. Heel nadrukkelijk landbouwstructuurversterking. Zorgen dat je blijft de landbouw faciliteren, zodat ze hun werk goed kunnen doen. Ruimtelijke ordening is ook een belangrijk aspect. Maar ja, wat gebeurt er in een gebied? Past dat in het gebied? Hoe ga je daarmee om? Hoe kleed je dat aan? Plattelandsontwikkeling net al even uitgelegd. Nou, hoe we dat programma Natuurlijk Platteland in voor heel Drenthe aanpakken. We hebben met Groen Manifest Partners daar afspraken over gemaakt. Dus LTO, Natuur- en Milieufederatie, de TBO's, terreinbeheerinstanties, gemeenten, waterschappen. We doen dat in posties van 3 keer 6 jaar. En dat 3 keer 6, dat komt, die 6 jaar komt uit de programmatische aanpak stikstof. Het programma om ontwikkeling in Nederland mogelijk te maken, gelijktijdig. Door te investeren in de kwaliteit van je natuur. Als je een robuustere, sterke natuur hebt, dan kan die meer stikstof aan. En heb je ook meer ruimte voor ontwikkelingen. Dan moet ik even kijken. Oh ja. We proberen het zoveel mogelijk met elkaar samen te doen. En de gemeente is daar ook een belangrijke partner bij. En dat is ook waar de wethouders straks al aan refereerden. Als het nu nog landbouw is, maar het valt als onderdeel van de Natura 2000 of de ecologische hoofdstructuur, dan is het bedoeld dat dat natuur wordt. Maar dat is het wel de gemeente die het bestemmingsplan daarvoor zal moeten wijzigen uiteindelijk. Nou, daar zijn allemaal de afspraken over gemaakt. En na de pauze gaat Bert daar verder mee. En dan is dit het totaalbeeld voor de Drentse Aa. Vanaf voor Tinalo, en dat ga ik even omdraaien. Aan de noordkant, de barrière, de 28, hè, met die betonnen middenbergen die er zomaar in één keer was, waaronder eigenlijk niks meer eroverheen kan. Maar de onderdoor wil ook niet. Dus daar hebben we nog wel een slag met elkaar te slaan. Tweede, de bovenste cirkel, dat is Westerlanden, Okkerveen. Westerlanden is een uitvoering, Okkerveen, dat komt nog. Daar gaat Bert straks weer in. Maar en dan de zuidkant, de gemeente Aa en Hunze liggen een grote opgave. En onlangs is de gemeente Assen, Deurze Diep, is net opgeleverd met een nieuw fietspad. Een prachtige ook inrichting, waarbij en het robuuste watersysteem is, zodat de stad het water kwijt kan. En ook natuurlijk het daar veel beter functioneert. En wat je dan uiteindelijk hebt, en dat is eigenlijk de grote opgave die er is, dat het gewoon echt een robuust, klimaatbestendig, want je ziet ook de afgelopen winter, het was weer kletsnat en het wordt alleen maar natter, dat het de natuur dat kan opvangen en waarbij je dan ook nog die drinkwaterfunctie hebt. Dat is eigenlijk de overal doelstelling voor het Drentse Aa-gebied waar we voor staan.
Sorry. Je zei, er stond ineens een middenberm, knelpunt eco-passage.
Ja, maar dat ging ietsje snel.
Maar wie heeft die daar gezet dan? Hoe komt die daar zo plot? Was dat een verrassing?
Dat heeft Rijkswaterstaat gedaan. En de Rijkswaterstaat wil mensen nog wel eens verrassen. Ja. Ja. En het heeft te maken met dat de bus op de vluchtstrook moest. Hè, dus de weg werd verbreed. En er was eigenlijk te weinig ruimte over en er kwamen de banen te dicht bij elkaar. Dus puur vanuit veiligheid is dit gedaan. Dus dat is op zich een logische keus. Alleen het is met niemand overlegd. In één keer was die er. En ook als je daar langs rijdt, je ervaring over, als je het hebt over snelwegpanorama, is heel anders nu doordat je tegen zo'n betonnen berg aankijkt.
Nou, ik heb me daar altijd over verbaasd dat het zo ineens kon. Ik vond het ook een hele onverstandige oplossing. Maar nu snap ik ook dat jullie daar niet blij mee zijn.
We hebben nog een appeltje te schillen. Ja. Dan even een onderwerp, omdat ik weet dat het hier ook in de gemeenteraad speelt. We zijn er al een tijdje mee bezig, als vanuit het overleggegaan Drentse Aa. Snelwegpanoraam, ik noemde het net al even. Dit is het zicht op de Idemaderpolder, vanaf de N34 rij je naar het noorden en rechts. En daar stonden helemaal een tijdje geleden reclameborden gestaan. Maar met de verenigde krachten, met de gemeente, zijn die opgeruimd. En al een jaar lang staat hier geen reclamebord meer. Ja. Aan deze kant. Dit is aan de kant vanaf het noorden, vanaf Groningen naar Assen toe.
Ik vind dat beide kanten gelijk is door.
Ja, ja.
Meneer Pieters van de VVD.
Dank u wel. Ik vind aan beide kanten gelijk is door. En ja. Ik kan je zelfs zeggen dat de politieke partijen zich gaan bezondigen.
VVD. Ja.
Maar wat... Nou, er is ook een motie aangenomen om reclameborden weg te halen. Dus ja. Er is ook een motie aangenomen om overbodige reclameborden te verwijderen. Dus ja. Wie weet is het binnenkort verleden tijd.
Daar is over de politieke partijen die doen het zeer tijdelijk, hoor. Dat is maar een paar dagen.
Nou, ik wou graag dat pleidooi vanuit het overleggaan Drentse Aa ondersteunen. Want heel veel mensen beleven het landschap ook vanaf de snelweg. En het is een heel groot verschil in andere delen van het land. Als je het één keer laat lopen, ja, dan ben je het kwijt. En het is echt prachtig als dat gewoon leeg is. Nou, dit was het.
Mag ik nog even een vraag stellen?
De heer Kraaienbrink van Leefbaar Tinalo.
Dat hoeft niet. Kraaienbrink is genoeg. René mag ook. Wettelijk gezien kun je hier denk ik heel weinig aan doen. Hebben jullie een methode gevonden om dit soort dingen te voorkomen? Want als iemand iets in zijn weiland zet, is dat natuurlijk heel lastig.
Nou, Wij als Nationaal Park hebben daar, kunnen alleen maar een brief schrijven en mensen vragen en bellen van joh, hierom zou je dat niet willen doen. Maar het is uiteindelijk de gemeente die hier bevoegd gezag is en die daar, en dat is gewoon geregeld. Je mag het binnen bebouwde kom, volgens mij zijn er speciale stroken waar je reclame mag zetten.
Dan leg ik de vraag nu even naar rechts, de gemeente. Want ik heb altijd begrepen dat als iemand iets op zijn eigen trein zet, en dat is dit plaatje, dan kun je er bijna niks aan doen. Ook als gemeente denk ik niet, want er staat gewoon een wagen en toevallig staat de tekst op. Is dat waar, mijn geloof, wat ik nu heb, of heeft de gemeente daar een visie op?
Hey, dat zijn twee hele moeilijke vragen in één keer. Of uw geloof waar is. Maar ik beperk me op dit moment even tot het haalbare. En het haalbare is dat we het binnen de bebouwde kom, daar hebben we ook met elkaar afspraken over gemaakt, gaan aanpakken. En voor mij is dat een mooie eerste stap om te zeggen van jongens, laten we dat eerst goed regelen. Dat doen we met de plaatselijke verordening. Gaat dat opgelost worden. Dit soort verschijnselen, ik denk dat het in het kader van het overlegorgaan, dat we erop terugkomen. Maar ik neem het ook zeker mee naar het college om eens even te kijken van wat de mogelijkheden daar zijn, juridisch gezien.
Okay. Nou, en om het even af te ronden, die brief die wij als overlegorgaan dan vaak sturen, daar zit dit kaartje bij, de N34, de N33 en de A28. Van laten we dit als snelwegpanorama vrij houden. De gemeente Assen die doet zijn deel aan hun, ze is daar ook heel, heel actief in. En Tinalo ook, volgens mij. Dus dit is wat we eigenlijk proberen vanuit het nationaal landschap, om dat gewoon mooi te houden, dat je ook vanuit de weg een mooi landschap overhoudt. Dan heb ik, we gaven net al even aan, dat in 2011 de decentralisatie was van het natuurbeleid. Nou, dat ging nog een behoorlijk met een schok. En het, eigenlijk heeft iedereen daarmee ook zijn werkwijze toch wel aangepast. En het lijkt alsof wij vanuit de Drentse A soms niks gedaan hebben. En als ik dan een oefening mag doen, als u met mij meedoet en even zo de handen even zo kruist. En dan moet u even kijken, welke duim heeft u nu boven? En dan even omdraaien en dan de andere duim boven doen. Kijk, dat ziet het ziet er gewoon echt hetzelfde uit, maar het voelt totaal anders. Nou, en dat is ook hoe wij eigenlijk vanaf 2011 begonnen zijn met een introductie van een gebiedfonds Drentse A. Tot nog toe, als overheid, deden we het allemaal gewoon gratis en voor niets. En u vraagt en wij draaien. En wat dat doen we nog steeds, met alle liefde. Maar we vragen nu wel van, maar wat heeft u ervoor over? De wederkerigheid vragen. En we noemen dat ook wel ons bijverdienmodel. En dat doen we in de vorm van een vrije gift. Gewoon, we vragen iedereen, wat heb je ervoor over? En er is een gebiedfonds en dan kunt u dat naar overmaken. En dat doen we bijvoorbeeld ook op onze stapkrant. In het verleden stond daar groot op gratis. En nu staat er op gebiedfonds. En op de achterkant staat daar ook het rekeningnummer. En we hebben ook afspraken gemaakt met allerlei partijen. Bijvoorbeeld het festival der A in Schipborg. Die hebben aan de voorkant subsidie gehad, een soort slecht weervoorziening zeg maar, van het gebiedfonds. En aan de achterkant werd voor ieder verkocht kaartje, kwam er weer een halve euro terug het gebiedfonds in. Zo hebben we met elkaar, als je nou, van het gebied geniet in de omgeving, nou, dan heb je daar ook wat voor over. En dat werd ook erkend door dat bestuur. En ja, ik noem het bijverdienmodel, want met al die grote opgaven die er zijn, blijft het klein geld. Maar uiteindelijk is het toch bijna drie keer achter elkaar nu 50.000 euro bij elkaar. We hebben ook wat slimme constructies erbij. En hebben we ook steeds meer projecten die daar voorbij komen, die we kunnen uitvoeren. En juist lokale kleine projecten met vrijwilligers, die betalen we nu vanuit het gebiedfonds Drentse A. En een heel mooi voorbeeld is de heidekoe, die in de Strubbeknippelsbos nu loopt. Geschepen met de schaapskudde mee. Nou, het is een fantastisch gezicht als ze aankomen lopen. Ze zijn iets kleiner dan normale koeien, maar het zijn nog steeds goede koeien. Maar deze vreten pitrus, heide, berken en alles mee. En dat geeft een heel mooi goede effect op je begrazing van je gebied. En dit was twee weken terug in maart. Het tussen Oude Molen en Gasteren. Daar het paddenscherm was stuk na 15 jaar trouwdienst. En met 25 man is dat weer hersteld. Mede met de financiering van het gebiedfonds. Nou, en dit is eigenlijk heel een nutshell. 50 jaar Drentse A, zoals we met elkaar gewerkt hebben, doorgaan en ook nog genoeg te doen hebben. Ik heb ze al even genoemd. Wij zijn dit met z'n vieren, de vier professionals. En zoals Hendrik Oosterveld ook uitlegde, wij zijn partner van het Geopark. Dus wij heel nadrukkelijk zoeken wij elkaar op. Wij vertellen het verhaal van Drentse A, daar zijn we goed in. En dat doen we ook mede namens het Geopark de Hondsrug.
Dank voor uw aandacht.
Nou, dank voor uw boeiende betoog. Zijn er nog mensen die wat willen vragen? De heer Pieters van de VVD.
Dankjewel. U had een sheet en er stond op die verschillende drie gebieden. Van ja. Recreatie en voor de Drentse A en een ander.
Cultuurhistorie aan de noordkant.
Ja, maar betekent dat ook, want ik vraag me namelijk af, ik denk dat er veel gebruik, recreatief gebruik gemaakt wordt van het gebied van de Drentse A. Betekent dat dan ook, als u zegt van die cultuurhistorie, die is daar, past daar dan nog uitbreiding of stimulering van de recreatieve ontwikkelingen?
Ja, maar we hebben bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, mensen die in het donker willen hardlopen of met de ATB in het donker fietsen. Dan zeggen we, joh, als je dat nou daar doet, dan heb je geen stiltegebied. Dat kan daar veel makkelijker dan dat je het op een andere plek doet. Dus het is meer een sturing op de juiste activiteit op de juiste plek, laat ik het zo zeggen. Dus op de achtergrond weten we dat van elkaar. En als er iets heel, heel wilds moet gebeuren, spectaculairs, doe dat dan daar. Dan maak je het voor jezelf ook makkelijker. Want dan heb je A, veel makkelijker vergunning en dan kan het ook makkelijker. Dan heb je meer mogelijkheden. Want je ziet vaak een activiteit begint heel klein en dan wordt het succesvol. En dan groeit het tot je op een gegeven moment toch tegen grenzen aanloopt. En dat is voor iedereen ingewikkeld en lastig. En als je dan meteen op de goede plek zo'n initiatief laat ontbloeien, laat ontstaan, dan is dat duurzamer, zou ik maar zeggen.
Maak ik nog eentje, voorzitter? En is er bij jullie ook inzichtelijk wat de economische spin-off is van die ontwikkeling van dit gebied? En hoe zich dat ontwikkelt?
We hebben in 2010 volgens mij hebben wij een onderzoek laten doen. De groene of de toegevoegde waarde van het Drentse A-gebied. Van wat allemaal wij hier nu doen, wat levert dat op? Dat is door EEE gedaan. En het voordeel daarvan is dat het op 10 plekken elders in Nederland ook gebeurt. Dus je kunt het met elkaar vergelijken. Over de methode kun je enorm discussiëren met elkaar. Van klopt dat nou? Moet het niet meer zus of moet het meer zo? Maar dat getal is, kun je zeggen dat er per jaar 70 miljoen euro wordt verdiend in het Drentse A-gebied. Als toegevoegde waarde aan het groene mooie landschap. En iets van ruim 1100 arbeidsplaatsen. Maar het is dus een hele grove schatting. Maar het is wel een vergelijking met andere gebieden in Nederland.
Nog meer? Sorry. De heer Kuipers van GroenLinks.
Ja, op diezelfde sheet viel mij op dat in het hele gebied Drentse A het noordelijk deel aaneengesloten is. Het zuidelijke deel stond althans in de kleurschakering het in fases. Terwijl het hele gebied eigenlijk met elkaar te maken heeft. Is er ook nog een ambitie om de gebieden met elkaar te verbinden, zodat je een aaneengesloten gebied van zeg maar zuid tot aan het noordelijke deel krijgt?
Ja, en dat heb ik eigenlijk geprobeerd te verwoorden met het robuust, klimaatbestendig natuur- en watersysteem. Dat je het inderdaad allemaal aan elkaar koppelt en dat het weer op een natuurlijke manier functioneert.
En is er zicht op wanneer dat in proces gaat komen?
Daar komt na de pauze Bert van Gulden op terug.
Oké. Ja.
Nog meer vragen? Dan staat er in het programma dat er een pauze is. Ik vroeg me af, willen jullie graag een pauze? Ik weet niet of Jan een borrel schenkt, maar ik denk het niet. Maar zijn er echt mensen die even willen pauzeren? Want anders zouden we ook door kunnen gaan. Is goed, ja. We gaan door. Dan Bert van Gulden. Het wordt dus niet na de pauze, maar nu. Bert die is projectleider bij Prolander, voorheen het dienstlandelijk gebied. En Bert gaat ons een heleboel vertellen, wat hier ook in... Natura 2000, kaderrichtlijn water, PAS, EHS. Dus wij zijn vol aandacht voor jouw verhaal, Bert.
Dat is mooi. Als je naar een voorganger komt als Kees Volksma en je bent aan het opwerven als projectleider om in de race te komen, want het is letterlijk, ik zal je zo meenemen waarom, dan is het altijd even schakelen. Want ik ben voor een deel nog zoekend in dit gebied. Wat wordt mijn rol precies? Wat mag ik daar wel? Wat mag ik daar niet? Nou, op dit moment nog niet zoveel. En hij heeft er heel wat jaren op zitten. Vandaar dat hij heel makkelijk over zijn gebied praat en daar kijk ik met bewondering naar. In mijn eigen gebieden doe ik dat met hetzelfde gemak, maar dat zal de jaren zijn dat je daar rondloopt. Ik ben 30 jaar actief in het landelijk gebied voor diegenen die mij niet kennen. Vanaf 82 letterlijk, dat is iets langer zelfs. Ik ben projectleider bij Prolander, een verzelfstandigde dienst. Maar een dienst die een opdracht uitvoert namens twee provincies, Groningen en Drenthe. Die zijn onze eigenaren, om het zo maar te zeggen. Maar wel heel duidelijk als een verzelfstandigde dienst met een eigen opdracht en een eigen prestatieafspraak met een eigen directeur. Ik ben betrokken geweest bij het Natura 2000 beheerplan, wat in de conceptfase is, maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Ik ben medeopsteller van het plan van aanpak Drentse A, wat op mede op verzoek van het overlegorgaan tot stand gekomen is over hoe kun je nou die realisatiestrategie waar Kees het over had, hoe kun je die nou in de benen krijgen? En dan komt mijn ervaring met 30 jaar uitvoeren wel wat meer om de hoek. En ik ben dus ook beoogd projectleider-secretaris van een voorbereidende bestuurscommissie die op punt staat hier door gedeputeerde staten benoemd te gaan worden. Oké, dan gaan we aan de gang met wat ik u ga vertellen. Nou, dit plaatje hebt u al gezien, dus even een opstart naar de rest. En dan kijkt u naar een plaatje, dat is een heel groot kaartje. En dan zijn we gelijk bij een van de problemen van de Drentse A. Het is een gigantisch groot gebied. Ik ben Peizen gewend, ongeveer 5500 hectare. Schonebeek, waar ik nu actief ben, 1500 hectare landbouwgebied met wel 2000 hectare natuurgebied Bargeveen daar aan vast. Maar hier is het verspreid over, denk ik, ongeveer 30.000 hectare met een lengte van de stad tot voorbij Alpenstroom. En dan zie je in een beheerplan dat je eigenlijk voor een onmogelijke opdracht staat, dat zo'n beheerplan vraagt dat je een gebiedsanalyse van zo'n gebied moet schrijven. Nou, er zijn hier twee mensen in de zaal die bij dat proces betrokken zijn geweest. Dat is Jaap Nannega van de gemeente Tinalo en Kees namens als secretaris van het overlegorgaan. Dat is stoeien met heel veel partijen. En er komt 50 jaar geschiedenis waar Kees aan gerefereerd heeft, komt langs. Als je dat in een jaar tijd in opdracht moet rondzetten, zo'n beheerplan. Een beheerplan wat 8 hoofdstukken kent en wat hier, en dat zijn de rood omlijnde gebieden, wat 11 deelgebieden kent. En hebben die 11 deelgebieden dan altijd evenveel samenhang? Nee, dat verschilt soms gigantisch qua doelstellingen vanuit Natura 2000. Wat u tevens op deze kaart ziet, is dat daar groen gemarkeerd het Natura 2000 gebied is. Maar dat dekt weer niet, valt niet samen met bijvoorbeeld het Nationaal Netwerk Natuur, de voormalige EES. Er zijn dus EES-gebieden die geen Natura 2000 gebieden zijn. Om het maar even eenvoudig te houden. En ik hoop dat u aan het eind van de avond dit allemaal nog kunt herhalen. Dat zou ik niet doen, want u krijgt het op papier wel aangeleverd. Maar ik kan mij heel goed voorstellen, als ik dit voor een zaal met, en dat hebben we gedaan ook 2 maal in dit gebied bij Natura 2000, dat de simpele burger af en toe wel eens duizelt. Wij spelen ermee, maar als je alleen al zegt, god, Natura 2000, Nationaal Netwerk, wat is het verschil dan precies? Nou, heel simpel gezegd, Natura 2000 zijn aangewezen, iets meer dan 160 gebieden in Nederland, waarvan de Drentse A er 1 is. En daar zijn aangereikt vanuit Nederland, welke natuurdoeltypen zijn daar nou van belang? En wat moet daarvoor gebeuren? En daar hangen instandhoudersdoelstellingen aan. Nou, als u dat beheerplan eens een keer doorneemt, dan komt u dat allemaal tegen. En dat is gemarkeerd in die rood omlijnde gebieden. Als dragen daaronder is, dat hele beeksysteem wat daar dwars doorheen loopt. En dan kom je terug bij wat Kees al gezegd heeft. Dat naast, wat ik straks wel toe zal liggen, het aantal natuurdoeltypen, habitattypen, is een van de hoofddragers hier in systeemherstel van het water. Dus het functioneren van die beken in samenhang met zijn omgeving, dat ook weer in de benen komt. Dat is een van de belangrijkste hoofdneventaken. Bij dit plaatje dus onthoud dat Natura 2000 en Nationaal Netwerk Natuur niet één en hetzelfde is. Het zijn 2 verschillende dingen. En daar kom ik bij onze opgave straks wel even op terug. Dan staat dit, hoeft u ook niet te lezen, wat essentieel is. Dit is zo'n factsheet waar Kees het over had, waarvan er voor de hele provincie 31 gemaakt zijn. En deze is van de Drentse A. Voor het Drentse A-gebied is er ook één voor de Alpenstroom, want die valt ook qua aanpak onder de Drentse Aa en we hebben Polderlappenvoort nog, maar dat is vanuit Groningen. Maar hij zit qua grondverwerving en wij nemen hem wel mee, omdat hij relevant in het systeem is. Essentieel, en het is altijd gevaarlijk om met getallen te werken, want straks zult u een oude presentatie zien en dan zijn de verwervingshectares weer net even anders. Maar zie even de getallen die hier staan. 410 hectare moet hier verworven, dan wel moet de functie gewijzigd worden. Want tegenwoordig is het niet alleen maar grondverwerving, maar het gaat om functieverandering ten behoeve van natuurdoelen. Dat kan dus ook op andere wijze gebeuren. En er is een inrichtingsopgave van een slordige 1000 hectare en die ligt verspreid over dat hele gebied waar ik u net met die rood omlijnde gebieden. Het is dus niet even één samenhangend geheel, nee, het is ook nog per deelgebied verschillend. Nou, dit is dat hele grote gebied waar we het dan over hebben. En deze kaart kunt u gewoon niet lezen. Ik laat het bewust zien, want dit is dus een van de meest lastige dingen als wij over dit gebied presenteren. Je gaat gelijk naar een schaalniveau dat het op detailniveau niet meer te zien is. Nou, hij is even bedoeld van welke doelen, welke belangrijkste componenten qua beleid hebben we dan mee te maken in dat gebied. En dan is het eerste de kaderrichtlijn water. Met name gewoon verantwoordelijkheid waterschappen. Maar Kees zei ook al, wij proberen zoveel mogelijk samen op te laten lopen. Dus daar waar we natuurdoelen met KW-doelen kunnen combineren, zie deur ze diep, zullen we het niet nalaten. Maar primair verantwoordelijkheid waterschap. Dan hebben we Natura 2000, of de PAS. Hey, hij slaat één over, maar ik zie vanzelf wel of hij langskomt. PAS is de programmatische aanpak stikstof. Nou weet ik niet of u enigszins daar iets van meegekregen hebt. Want het was vastgesteld voordat u waarschijnlijk in de gaten had. Nou, het boeiende is, de PAS is een zelfstandig onderdeel van het beheerplan Natura 2000 als het straks vastgesteld wordt. Het is hoofdstuk 5. Het wordt dus letterlijk, het is zelfstandig besloten vanuit EZ in de procedure. Het is vastgesteld beleid op dit moment. En het wordt straks één op één overgetankt in het beheerplan. Als zijnde hoofdstuk 5. De gebiedsanalyses zijn exact hetzelfde. Alleen die PAS regelt alles omtrent hoe gaan we om met stikstof in Nederland. Dus ook voor dit gebied. Dat gaat dus puur over hoe kan ik de stikstofdepositie op de Drentse Aa, hoe kan ik die aanpakken? En waarom wil ik die aanpakken? Dat klinkt heel boeiend, vind ik altijd. Om tegelijkertijd ontwikkelruimte voor de landbouw te genereren. Dus met inrichtingsmaatregelen om stikstofreductie te realiseren, creëer ik tevens ontwikkelruimte om weer in vergunningverlening terug te laten vloeien naar in dit geval de landbouwsector. Ik heb het niet bedacht, maar dat is wel heel simpel uitgelegd hoe het ongeveer werkt. Dus doe het heel goed op natuur, dan kun je ook ontwikkelen in de andere sector. En dat zijn met name plagmaatregelen, vernattingsmaatregelen waarmee je de stikstofreductie afneemt. Nou, Natura 2000 ga ik straks even apart op in, want daar is de makkelijkste kapstok voor u om dit wat ik nu allemaal vertel, dan komt het nog een keer terug. En dan komt nog...
Voorzitter.
Doe maar.
Ja,
de heer Knot.
Ik meende iets te horen, stikstofreductie af te laten nemen.
Je probeert stikstofreductie te realiseren, dus de stikstofbelasting in een gebied te realiseren. Excuus. Ja. Maar ik ben bang dat het blij dat er na twee presentaties nog heel scherp geluisterd wordt. Oké, volgens mij het Nationaal Netwerk Natuur, dat heette vroeger de ecologische hoofdstructuur, gewoon een andere naam. En dat is iets waar we ook regelmatig tegenaan lopen. En dat is, zelfs ik gebruik nog makkelijker de ES als deze titel. Maar dat is de hele grondverwervingsopgave vanuit natuur, is daarin geborgd. Even kijken. Volgens mij ga ik nu... Ik moet even kijken hoor, want dit is het deel... Ja, we gaan nu even doorheen. Wat speelt er allemaal in het Drentse Aa-gebied wat Tinalo raakt? In uitvoering is de Westerlanden en Besloten Venen. Wordt vanuit Groningen georganiseerd, maar het is wel in de randen van uw gemeente. Dan hebben we het Okkenveen en alle projecten die nu langskomen is in hoofdzakelijk eerst grond verwerven om überhaupt te kunnen inrichten. In alle gebieden die nu langskomen zijn die grondverwervingsopgaven gaan worden. Dan hebben we Visvliet, dat zit tegen het Ballovenveld aan. Ook een verwervingsopgave alvorens we inrichtingsmaatregelen kunnen uitvoeren. Dan hebben we de polder Lappenvoort, wordt met name vanuit Groningen aangestuurd. Maar we kijken wel met een scheef oog mee. De polder Oosterland. En dan hebben we nog de Roodzanden. Dat zijn de hoofdgebieden waar u als gemeente direct binnen uw gemeente bemoeienis mee zou kunnen krijgen. En dat speelt met name op het moment dat wij vanuit inrichting omgevingsvergunningen of wat dan ook nodig zouden moeten hebben. In principe is het een verwervingsopgave en het kan zijn dat je in die verwervingsopgave met gronden van de gemeente kunt gaan spelen om een grondpot te maken en dat is allemaal in ontwikkeling. Deze sla ik even over en als het goed is moet er een andere presentatie komen, want die wil ik graag aan het eind en dat doet Kees even voor mij als het goed is. Ja, volgens mij ben ik er dan. Gaan we even naar het begin. Ik kom straks terug bij die organisatiestructuur, want het gaat over het plan van aanpak wat nog goedgekeurd moet worden. Ik neem u even mee naar een iets omgebouwde presentatie en dat geeft tevens het tempo van Natura 2000 pas wat aan. En wat ik zeg is niet allemaal kritiek, maar het is wel soms licht cynisch dat als je probeert in een gebied toezeggingen na te komen, dat toch wel het ministerie hier je dat niet makkelijk maakt, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Laat ik het zo formuleren. Ik heb namelijk twee keer voor het gebied gestaan, omdat rond Natura 2000 waren afspraken gemaakt tussen het overlegorgaan, de provincie en het Rijk. We willen, als dat gebeurt in het gebied, wij zijn hier met een zorgvuldig gebiedsproces bezig, zie het hele verhaal van Kees Volkertsma en ook wat de voorzitter Hendrik Oosterveld erover gezegd heeft. Wandel daar nu niet dwars doorheen door even de hele boel hier in het honderd te jagen, doe ook dat zorgvuldig. Toen ik in 2013 volgens mij de vraag kreeg of ik dat beheerplan wilde trekken, had ik een jaar de tijd om dat te mogen maken. Nou, Hendrik begint al te lachen. En ik zei, dat wil ik best doen. Dan constateer ik twee dingen met u. Dat er geen sprake is van een gebiedsproces. En wilt u dat even afstemmen met het overlegorgaan dat dat akkoord is. Nou, dat heeft enige tijd geduurd voordat dat overleg plaatsvond. Nou, toen hebben we maar een formule bedacht hoe we dat doen. We hebben twee avonden gehad en de laatste avond heeft de voorzitter van het overlegorgaan als onafhankelijk voorzitter van die avond hebben we de stand van zaken van het conceptbeheerplan gepresenteerd. Dat is in mijn beleving verre van een zorgvuldig gebiedsproces. Een gebiedsproces is, dan betrek je je partijen bij alle stappen die je neemt. Dat is hier dus niet gebeurd. Is dat erg? Dat zullen we op termijn merken. Ik denk niet dat mensen in wat ik u nu ga vertellen allemaal even goed aangehaakt zijn. Diegenen die het raakt, ongetwijfeld wel, want die lezen dat op heel andere manieren vanuit al hun organen. Een LTO, natuurbeschermers, die dagelijks in projectgroepen zitten, is dit gesneden koek voor, mag je aannemen. Oké, dan gaan we er even doorheen. Wat is nou Natura 2000? Waar heb ik het dan over? Dan heb ik het over 23 instandhoudingsdoelen. Dan heb ik het over 5 daarvan zijn watergebonden diersoorten. Voor drie geldt dat er een sense of urgency is. Oftewel, daar moet je heel alert op zijn. Daar mag binnen 6 jaar geen verdere achteruitgang plaatsvinden. Want Natura 2000 kent een aantal uitgangspunten. Dat is de achteruitgang stoppen. Je moet het handhaven zoals het is. Dan wel, je gaat ontwikkelen. En dat is echt, dan moet je substantieel meer doen. En dat kan ook vergaande consequenties hebben. En wat we al zeiden, er ligt een hele duidelijke opgave op de waterhuishouding. Oftewel het hele systeemherstel waarvan de beken het belangrijkste zijn. Nou, wat zijn dan de knelpunten? Nou, dat is logisch. Die zitten met name in dat hydrologisch systeem. Dus de afgelopen 30 jaar, 50 jaar, ondanks alle behoudsactiviteiten, is er natuurlijk wel ingegrepen in dit systeem. Het is heel duidelijk landbouw gestuurd, behoudens bepaalde delen. En dat zijn we langzaam, daar waar het kan, weer aan de natuur aan teruggeven. Maar er hebben wel een aantal ingrepen na de oorlog plaatsgevonden. Die depositie van stikstof heb ik het al over gehad. Nadrukkelijke opgave vanuit de pas om die terug te brengen door maatregelen. Tegelijkertijd probeer je dan de toestroom van die nutriënten, onder andere stikstof, te voorkomen daar waar dat kan. En een hele belangrijke hier, en die hangt samen ook met drinkwaterwinning, is de gewasbestrijdingsmiddelen. Barrières opheffen, dat betekent vaste stuwen. Als er ergens een stuw staat die niet kan bewegen, waar geen vissen overheen kunnen bijvoorbeeld, probeer die passeerbaar te maken. En last but not least, maar die kunnen we bijna bovenaan zetten. Hoe zijn de grondposities in dit gebied? En hoe kun je die zo mobiel krijgen dat je je doelen kunt gaan realiseren? Bij zo'n habitattype, als u de mooie Hoogholtje in de Drentse Haan, noem ik hem maar even. Want dat is bijna de, als je vanuit Oude Molen het gebied doorloopt, kun je die prachtige brug over, dan kom je bij de Zandweg uit. Als je die bossen pakt, dan moet je aan denken aan oude eikenbossen, boshart. Dat is zo'n type waar dan exact van omschreven staat, waar bestaat dat type uit, welke kensoorten zitten daarin en waar zou je je op moeten richten als je dat wil, dan wel wil behouden en dan wel zou willen ontwikkelen. Nou, voor deze bossen zit het in dit gebied behoorlijk goed, maar is wel degelijk de nutriëntenbelasting nog steeds een probleem. Waar je vervolgens heel nadrukkelijk naar kijkt in zo'n beheerplan, is van voldoen de huidige beleids- en planomschrijvingen voor dit gebied. Nou, de hoofdconclusie in het kader van dat hele opstellen van dat conceptbeheerplan was, dat valt voor de Drentse A behoorlijk goed mee. Je hoeft dus niet hele nieuwe plannen te ontwikkelen om je beleid hier tot uitvoering te krijgen. Maar wees alert op dat de waterkwaliteit daarbij een heel nadrukkelijk punt is. Dat er een hele goede afstemming in alle maatregelen plaats moet vinden. Dat wat je in het bekerstel doet, kan direct effect hebben op de flanken, dan wel hogerop. Omdat dat systeem met elkaar samenhangt. Dus doe dat heel goed en integraal. En dat is misschien voor u een hele onbekende term, maar in de waterschapswereld is die heel bekend. Dat is GGOR afgekort, maar het is het gewenst grond- en oppervlaktewatersysteem. Het liefst neem je al je maatregelen aan zo'n onderzoek. Daar komen alle functies in terug. Daar wordt in opgeschreven welke randvoorwaarden het systeem aan moet voldoen. Maar neem dan even de Drentse A als systeem, dat je bijna geen plan kunt maken waar je het beekpeil even in hetzelfde context kunt zetten als de hoge flanken op de Essen. Dat matcht niet met elkaar. Toen we hier aan het onderzoeken waren om dit te gaan doen onder andere, dan zie je direct dat elke modelberekening gaat mank. Dat wat je in het Beekdal doet, om dat op die flanken precies terug te zien, ga je niet redden. De hele grondsoorten waar dit op geënt is, is zo divers in het Drentse A-gebied dat je dit niet kunt doen. Dus je zult op een andere manier je hele berekeningssystematiek aan moeten vliegen. In bijvoorbeeld Schonebeek, waar ik nu ook werk, is dit heel nadrukkelijk wel gedaan, want daar kon het gewoon. En daar is aan gerelateerd dat je drie buffers moet maken voor dat hoogveengebied. Op basis van dat beleid bij de Raad van State hard te maken. Waar is het een kader voor dat beheerplan? Dat is voor je hele vergunningverlening. En hij kwam zo straks al langs van, nou, hoe zit het nou als ik in een kader van toerisme iets nieuws zou moeten ontwikkelen? Als het expliciet nieuw is, dan zult u een toetsing moeten doorlopen. Alle huidige gebruik is alsof de vergunning vrij verklaard. Dus is probleemloos, gaat over. Geen enkele belemmering dat er Natura 2000 beheerplan straks vastgesteld wordt. Maar nieuwe zaken zul je daaraan moeten toetsen. Dus het hele bestaande gebruik is in die projectgroep beoordeeld op sheets en wordt hopelijk straks door EZ gewoon probleemloos overgenomen. Is het bestaande gebruik dat gewoon doorgang kan vinden. Waarvoor dan niet? Nou, dat is heel specifiek op kalkmoerasontwikkeling, is hier verder niet interessant. Zo komen er nog een aantal zaken die benoemd worden. Wat ik al benoemde, zoek heel goed uit hoe je de deelprojecten in samenhang met elkaar doet. Want dan kun je mogelijk ook tegen vergunningverlening dat je dat soepeler kunt regelen. Er speelt een heel nadrukkelijk punt rond de zandwinning Zwijnmaren. Daar is de onderlaag door eigenlijk bij de zandwinning geraakt en zullen we moeten gaan kijken hoe dat mogelijk hersteld zou kunnen worden.
Voorzitter, ja. Dat is de huidige zandwinning van Roelofs?
Volgens mij is dat de huidige zandwinning van Roelofs.
Ik ga Zwijnmaren aan de andere kant van de Zoladeweg was.
Het zou kunnen. In ieder geval, het is de huidige zandwinning waar het om gaat. Nou, over beregening en drainage heeft de provincie onlangs beleid vastgesteld in samenspraak met LTO en de natuurbeschermingsorganisaties.
Voorzitter, mag ik nog een keertje?
Ja.
Wat betekent dat, beregeling en drainage? Want deze vraag wordt mij een beetje ingegeven dat ik laatst van informatie heb ingewonnen over wat er in zo'n gebied mag gebeuren. En daar ben ik er weer hoogst verbaasd over, dat er weer twee organisaties zijn die dit controleren. Als er wat bomen op de grond liggen en er stroomt uit naar het Zeeseloopje, wat voeding is voor de Drentse Aa, dan gaat de waterschade erover. Tenminste, zo is mij het verteld. En als het onder de grond gebeurt door injectie of wat dan ook, dan gaat het waterschap er niet meer over, maar dan is de provincie bevoegd gezag?
Volgens mij gaat de provincie pas op het moment dat je gaat winnen in dat systeem in de grondwater. Maar wacht even, maar probeer me nog iets meer mee te nemen in wat de achtergrond van de vraag is.
Even een knopje.
Sorry. Ik kan me voorstellen dat je zegt beregenen en drainage, dat geeft een versnelde afvoer naar het stroomgebied. Want ik denk dat dat eigenlijk de gedachte is.
Nee, wat achtergrond hiervan is, want hij is zelfs al iets achterhaald wat hier stond. Dit was toen nog in onderzoek. Wat je probeert te doen is, wat voor effect heeft de drainage die er nu ligt, de drainage die je eventueel zou willen vervangen, en ik heb helemaal nieuwe drainage. Als ik bestaande drainage vervang, en dan kijk even niet wat hier staat, want dit was toen nog in onderzoek dat we zones rond Natura 2000 aan wilden leggen van 1500 meter. Dat bleek niet mogelijk te zijn met onderzoek. Vervolgens is gewoon bepaald, voor de Drentse Aa is het hele gebied als ware groen. Je moet kijken als je drainage wil vervangen, of een beregening wil vervangen, of een beregening wil stichten. Dan is als het vervanging is, en je draineert op dezelfde diepte met dezelfde intensiteit, niet vergunningplichtig, kan de boer dat gewoon doen. Hij wil intensiveren, dan zal hij op kosten van de provincie een onderzoek moeten doen, om aan te tonen dat het geen significant effect op een Natura 2000 gebied heeft. Bij nieuwe drainage, precies hetzelfde, moet hij onderzoek doen, betaald door de provincie de eerste keer dat hij dat doet. Moet ook het significant effect aangetoond worden. Zolang dat effect tussen de 0 en de 5 centimeter zit, geen probleem. Overschrijdt het 5 centimeter, dan is er een nadere afweging mogelijk. Dat is de simpele uitleg van waar een aantal weken tot maanden over onderhandeld is, hoe we dit probleem zouden kunnen tackelen in het kader van vergunningbeleid. Is dat duidelijk wat ik zo vertel? Want ik doe even uit mijn hoofd wat niet mijn vakgebied is, maar ik zie Kees knikken dat ik het goed vertaald heb. En de achtergrond is dat je gewoon effecten in beeld wilt brengen, omdat je aan moet tonen bij zowel bereging als drainage dat het geen negatieve effecten op je natuurdoelen heeft. En dit is overigens niks nieuws, want binnen begrensde EES-gebieden is er ook gemeentelijk of vergunningbeleid waar een eigenaar zich aan zou moeten houden op het moment dat hij wil draineren. Of dat altijd gebeurt, dat is een punt 2. En dit is ter voorkoming dat partijen elkaar elke keer met procedures om de oren gaan slaan. En vandaar dat ik zeg dat hier LTO en de groene partijen om het zo met de provincie elkaar gevonden hebben op deze handelsroute. Die voor alle Natura 2000 gebieden identiek is in Drenthe.
Voldoende beantwoord zo? Oké. Want het wordt wel heel technisch. Ik geloof een aantal volgende niet meer. Dus misschien dat u verder wil gaan met de rest. Ja.
Even kijken, nou, pijlaanpassing is helder. En dat Natura 2000 plan is dus toetsing voor alle nieuwe zaken die je zou willen. Dus op het moment dat er iets nieuws aan de orde is, zul je de toetsing moeten doen of je een vergunning nodig hebt of geen vergunning nodig hebt.
Voorzitter.
De heer Rietkerk van GroenLinks.
Gezien een onderwerp wat hier onlangs in de raad aan bod is geweest, ben ik eigenlijk wel benieuwd op welk moment in een procedure die toetsing gedaan moet worden.
Volgens mij vanaf in het kader van Natura 2000, op het moment dat EZ het plan in procedure heeft gebracht en onherroepelijk is geworden, dan zul je binnen de begrenzing van de Drentse Aa rond dit soort gebieden, zou ik per definitie maar even kijken of het al dan niet strijdig is met het Natura 2000 beleid. Voor dit gebied, wat Kees als kaartje heeft laten zien.
Maar in het geval dat er dus recreatieondernemers zijn die in het Natura 2000 gebied iets willen ondernemen, daarvoor subsidie aanvragen en de gemeente kent de subsidie toe. Daarna gaat men pas kijken of het eigenlijk wel mogelijk is. Is dat
Ik zou de stap iets eerder leggen in dit geval. Voordat je subsidie verleent, zou ik op zijn minst even de toets gedaan hebben of het al dan niet strijdig is met.
Maar dat is niet een wettelijke regeling dat het in die volgorde moet?
Nee, volgens mij niet. Niet dat ik hem ken.
Oké, dank u wel.
Maar kijk naar Kees hoor, want dit is, beleid is...
Zo ben ik verstaan, hè? Ja. Een nieuwe ontwikkeling in een Natura 2000 gebied die niet in het beheerplan is opgenomen, daar heb je een vergunning voor nodig.
Ja.
En ja, het meest verstandig is om dat als initiatiefnemer ook aan de voorkant te verkennen. Want straks heb je wel een subsidie, maar geen vergunning. Daar kun je dan ook niks mee.
Ja, is dat voldoende? Even kijken. Ik ga er even op hoog. Dus je krijgt erop ziet waar als je de maatregelen kan, die hebben natuurlijk nauw aan samenhang met die knelpunten die ik hiervoor al benoemd heb. Dit fotootje is een voorbeeld van plagwerkzaamheden machinaal. In mijn IVN-tijd of werkgroep lid heb ik dat nog met de schop met Hendrik Lanjouw in dit gebied gedaan. Dat is ietsje zwaarder als je het niet goed kunt. Logisch staan de systeemmaatregelen hier weer als eerste bovenaan en zie je onderaan dat grondaankopen in dit gebied, en daar gaan de hectares wat schuiven. Dus niet zo spanningsvol, want ze staan op zich goed in alle factsheets. Er is nogal een grote opgave hier en die is heel, heel spannend, omdat die tijdsgebonden is en daarna moet je je inrichting nog een keer gaan doen. Dus er is heel veel ons aangelegen om die grond, het obstakelvrij krijgen van de grond, om dat goed voor elkaar te krijgen, want het is niet allemaal aankoop. Er speelt één specifiek punt, dat er ook nog mogelijk 36 hectare buiten de begrenzing aangekocht zou moeten worden. Nou, en we moeten nog de nodige onderzoeken doen. Dan even. Recreatie kan gewoon op het huidige niveau door. De natuur krijgt een impuls.
Mag ik een vraag? Maar mogen wethouders ook vragen stellen?
Meneer Wijbega, u mag een vraag stellen.
Dank u wel. Wij waren vanmiddag als college op werkbezoek bij LTO. We hebben een boerenbedrijf bezocht. En nou, dan wisten we ook even een paar dingen. Toen is deze ontwikkeling is ook voorzien. En vanuit de LTO is toen heel duidelijk aangegeven, ja, gemeente, kijk uit wanneer je bezig gaat met functiewijziging. Want ja, wij hebben toch alle grond nodig om in de toekomst voedsel te kunnen produceren. Mm-hmm. Nu hoor ik dit verhaal vanavond, het andere verhaal, zeg maar, wat ik ook heel goed begrijp overigens. Maar hoe trekken jullie in dit kader samen op?
Mag ik hem straks bij het organisatiemodel behandelen? Wat ik heel nadrukkelijk gezegd heb, dat het dus niet alleen mijn grondverwerving is. Het is dus ook particulier beheer wat de route kan zijn. Het kan ook SKNL zijn wat de route is. Er zijn dus meerdere routes ondertussen. Hoe je tot obstakelvrij maken van de grond, van het huidig landbouwgebruik, om uiteindelijk natuurdoelen te realiseren. Er zijn dus meerdere vormen waar het tot voor kort alleen maar grondverwerven was. En overdrijven naar een eindbeheerder. Dat heeft een veel breder kader gekregen en dat is vastgelegd onder in de nota grondbeleid door de Provinciale Staten in februari goedgekeurd. En dan vertel ik al iets van straks, dat er een grondstrategieplan voor de Drentse Haag gemaakt is wat in mei in de Commissie Landelijk Gebied komt. Waar dat specifiek allemaal voor dit gebied vastgelegd is.
Ja, voorzitter,
ik word een beetje getriggerd door de vraag van de wethouder. En, ik neem aan dat het dan gaat om een grondverwerving van die 36 hectare die de Maardenpoldergebied.
Nee, het gaat ook binnen de begrenzing, was tot voor kort grondverwerving. En de landbouw zegt, daar willen wij wel een rol in spelen. Los van dat het verworven wordt en bij ons weggaat, willen wij mogelijk wel een rol spelen om invulling aan de natuurdoelen te geven in dit gebied.
Ik proef uit de vraag.
Tenminste, zo leg ik hem even uit, de vraag. Want de verwervingsopgave wordt niet anders. Die ligt toch een vrij nagelhard vast voor dit gebied.
Ik proef uit de vraag van de wethouder wat anders. Dat de LTO aangeeft, jongens, pak ons niet meer af. Want wij zijn dit nodig voor de bedrijfsvoering en voor de productie van voedsel.
Het onderwerp kwam vandaag dus zijdelings te sprake. Donderdag zit ik in mijn regulier overleg met de LTO. Ik wil er dan graag op terugkomen. Alleen ik wil er dan wel gefundeerd op terugkomen. Dus ik grijp deze kans nu om het verhaal van hier van Guldenen te horen. En ik zal me van tevoren nog even oriënteren hoe wij er precies in zitten. Maar de voorzitter fluistert mij net in. Wij handhaven bestaande afspraken met de LTO.
Ja.
En voor mij is dat voldoende.
Ja, de heer, ik geloof dat de heer Oosterveld even iets wou toevoegen.
Nou, ik ken niet alle details, maar wat er nu gebeurt in Drenthe en ook met de invulling van de Natura 2000 doelstellingen en wat er allemaal moet gebeuren, moet natuurlijk wel uitgewerkt worden, maar de hoofdafspraken die zijn op Drents niveau met elkaar vastgesteld. Dus wat dat betreft op gebied kun je niveau kunnen hebben, maar in zijn totaliteit zijn die afspraken dat de grond na natuur, maar even simpel te zeggen, natuur gaat. Dat kan nog zijn, is het de functiewijziging of is het verwerving? Ik bedoel, dat is een kwestie van uitwerking. Maar het totale pakket wat er moet gebeuren is op Drents niveau met alle betrokken partijen afgesproken. Ja, dus dat ligt vast.
Dat begrijp ik. Maar ik bedoel, als ik dan zie wat Idemaar de polder, wat dat is dus een gebied waar vrij intensief geboerd wordt. Je moet je wel afvragen of je de mogelijkheden van de agrarische sector niet beperkt als je daar land gaat onttrekken en een andere bestemming gaat geven. Want of nou verkocht wordt of dat die boeren dat zelf teruggeven aan de natuur of zo gaan beheren, dat is vanzelf wel van invloed op zo'n gebied.
We hebben heel lang geduld. Ik hou altijd van openheid. Vandaar dat ik de Idemaar de Polder gewoon heb laten staan, want hij is ook in het overleg gegaan gewoon benoemd. Wat bij de Idemaar de Polder leeft, en ik kijk aan de klok, op zich is dit wel relevant, want ik zit dichterbij wat jullie mee gaan maken in de praktijk. Dus laten we het maar even doen. De Idemaar de Polder is gekoppeld aan het deelgebied dat heet de Kappersbult. In de Kappersbult staat letterlijk gewoon opgeschreven, daar mag geen verdere teruggang plaatsvinden en er moet zelfs ontwikkeling plaatsvinden. In het beheerplan kwamen wij tegen, dan is er al heel veel aan de drinkwaterwinning gebeurd, zijn convenantsafspraken. Kunnen we dat waarmaken op de locatie? Nee. Wat is er dan nodig? Nou, dan schrijft gewoon Europa in die wetgeving vanuit Natura, schrijft gewoon voor. Wat moet je dan doen? Dan blijkt 36 hectare ontpolderen in Idemaar de Polder en dan kunnen we de doelstellingen halen. Dan zegt in dit geval de eigenaar van Natura 2000, zijn EZ, die zegt strikt vanuit de pas, dan hebt u dat te doen. Wij hebben aan GS geadviseerd, aan de provincie even in zijn algemeenheid, vanuit de projectgroep Natura 2000, wij vinden dat zo'n zware ingreep, ga overleg voeren met het Rijk en de voorzitter van het overlegorgaan in die driehoek van of je deze maatregel zo wil handhaven in het kader van wat al in de pas vastgesteld is, maar of je dat over gaat nemen in het beheerplan. Dat overleg vindt op dit moment letterlijk plaats. Of dat ook daadwerkelijk zo overgenomen gaat worden. En dan zeg ik ervan zo neutraal mogelijk wat ik ervan vind. Deze discussie heeft in de projectgroep heel nadrukkelijk plaatsgevonden en wij hadden het beheerplan niet kunnen schrijven en af kunnen ronden als in de oplegnotitie deze zin en deze alinea niet heel nadrukkelijk opgenomen was geweest. En het is dus aan de provincie in samenspraak met EZ en de bewaker kan het overlegorgaan zijn van hoe vullen we dit nu definitief in. En dan maak ik hem zo duidelijk als het maar kan, als dat ik het op dit moment kan.
Lijkt
een hele korte.
Nog één aanvullende vraag. Ja. Nou denk ik dat we ook door moeten naar het volgende punt.
En die zorg die u net uitspreekt, wordt ook ingegeven door de mogelijkheden van de landbouw die daar mogelijk verder beperkt gaan worden?
Nou, je grijpt vol in gewoon de functie waar de functie landbouw is. En die valt wel onder de categorie dat dan de grondoppervlakte landbouw afneemt. Dat kun je niet anders constateren. Anders zou ik liegen. En daar hou ik niet van. Oké, even, volgens mij heb ik deze nog. Wonen kan gewoon doorgaan. Nou, een plaatje over wat is die pas dan. Je hebt een rekenmodel, heel simpel. Je hebt de strategie wat je moet doen om te herstellen. En dat geeft aan de rechterkant de ontwikkelruimte. Dus in de trits is het rekenen. Wat moet je doen om te herstellen? En als je herstelt, krijg je ontwikkelruimte. Het lijkt eenvoudig. Nou, waar staan we? Wat ik al zei, de pas is vastgesteld. Gaat over als hoofdstuk 5 in het beheerplan. En wanneer is het beheerplan er? Planning nu dat hij voor de zomer in procedure gaat vanuit EZ. Of het gehaald wordt, ik weet het niet. Ga ik niet over. Nou, ik sla even, want volgens mij heb ik een hele hoop van de volgende sheet heb ik al benoemd. En de grootste trigger zit gewoon letterlijk dat het geen gebiedsproces is geweest. Dus je komt het gebied nog een keer tegen. Even los van LTO en de grote partijen. EES buiten de grondakkoop, buiten de EES. Hoe pakt die pas precies uit? Op het moment dat je er straks mee moet werken, ga je ontdekken hoe het zit. Dus dat is een stukje onzekerheid. Dat is werkende weg, ontdekken in het eerste 6 jaar. Wat gaan we tegenkomen met elkaar? Wat mij betreft nog even naar het model, Kees. En dan rond ik daarmee af. We hebben namelijk op verzoek van het mede van het overlegorgaan, hebben we als Prolander een onderzoek gedaan. Hoe zou je de herstelstrategie die in die factsheet vastgelegd ligt, hoe zou je die voor dit gebied nu het beste van de grond kunnen trekken? Wetende dat het overlegorgaan een overlegorgaan is. Dat is, die heeft geen uitvoerende opdracht, ondanks dat daar wel heel veel projecten rondgezet zijn. Maar op het moment dat je op grondverwerving, dat is niet de taak van het overlegorgaan. Daar is Prolander wel voor in het leven geroepen, voor de provincie. Een planvormende opdracht is ook niet echt het overlegorgaan. Dus zij hebben nadrukkelijk verzocht aan de provincie, ga voor ons op de rij zetten hoe je dat hier wel naast het overlegorgaan zou kunnen doen. Kijk, en daar komt ie. Wat hebben we gedaan? We hebben alles afwegende, want het was op zich niet een hele ingewikkelde opdracht. En dan zul je toch zeggen, hé, waarom is het 1 jaar geduurd? Omdat tegelijkertijd ook dat hele grondstrategiebeleid ontwikkeld is bij de provincie. En dat moet zelfs nog besluitvorming krijgen. Dus we hebben elke keer geprobeerd, kunnen we de twee gelijk schakelen. Voorbereiden van plannen, inrichten en het grondbeleid. Nou, toen kwamen wij erop, hoe graag je ook zou willen, want dat was heel nadrukkelijk wel de vraag, welke wettelijke instrumentaria zou je in de Drentse Aal toe kunnen passen? En dan zou je kunnen denken aan de wet inrichting landelijk gebied. Zie je even een project Pijzen, een project Schonebeek, wat een wettelijk kader heeft. Kavelruil kan ook altijd. Komen wij tot ontdekking, een wettelijk kader moet je over dit gebied nog niet toepassen. Een wettelijk kader is in optiek in het advies ook aangegeven, moet altijd vanuit het gebied komen. Als dat niet vanuit het gebied komt, dan leg je het op. En dat is niet de methode hoe je een wettelijk traject zou moeten starten. Pijzen is voortgekomen uit LTO en natuurmonumenten. Daar is het ontstaan. Dat omarmt de provincie en dan ga je samen bouwen met elkaar. Toen zijn we uiteindelijk op het model gekomen om een voorbereidende bestuurscommissie in het leven te roepen. Die dus duidelijk een opdracht krijgt om met al die instrumenten in de hand, hoe ontwikkelt die grondstrategie zich, door het grondbeleid, die verwerving, dan wel obstakelvrij maken, dan wel particulier beheer. Want dat wordt tegelijkertijd ook opgestart als het in de CLG geweest is. We moeten een aantal onderzoeken doen. En uiteindelijk rolt daar in de loop van dit jaar, dan wel begin volgend jaar, een advies richting de provincie uit. Levert dat nou op dat er onderdelen zijn die je meer met een wettelijk kader aan zou kunnen pakken? Of moet je alleen hanteren het instrument kavelruil als vrijwillig instrument? Dus wat je ook ziet is dat onder de voorbereidingscommissie hangt een werkgroep grond in dit geval. Die gaat al aan de gang, die begeleidt dat hele grondtraject. Zowel praktisch in het buitengebied, maar gaat ook kijken waar zijn kavelruil mogelijk. Wat kan al wel vandaag, wat je niet tot morgen mee hoeft te wachten. En ondertussen gaat die voorbereidende commissie, gaat alle onderzoeksopdrachten onder haar vleugel uitvoeren. Die gaat alles aansturen wat maar gewoon moet gebeuren om het pakket helder te hebben. Om straks uiteindelijk met alle gegevens op tafel provincie te kunnen adviseren. Is er een wettelijk traject mogelijk? Zo nee. Wat is dan de route? Zo ja, voor welk gebied wel. Er zijn een paar uitzonderingen op. Dat het Amerdiep is een initiatief vanuit de landbouw zelf in ontwikkeling. Daar hebben we de eerste gesprekken nu over gehad. Dat heeft nog enige nadere sondering nodig om dat tot een vervolg te krijgen. En in de Elpenstroom is ook een initiatief, willen we dichter naar de boeren gaan zitten. Omdat daar ook specifiek hele nadrukkelijke landbouwdoelen op gebiedsniveau van dat Natura 2000 beheerplan mogelijk zijn. Dat zijn een beetje de twee uitzonderingen in het geheel. Dan hebben we Geelbroek hangt er nog. Komt er als project wat mij betreft onder te hangen. Maar heeft een heel zelfstandig project waar ik projectleider van ben. Maar we borgen het wel binnen het gebied zoveel mogelijk onder deze commissie. Waarmee je niet ambtelijke proces, maar duidelijk bestuurlijk gestuurde processen krijgt. In die bestuurscommissie zit in ieder geval iemand van de gemeente. En de afspraak is dat in ieder geval, althans als het zo doorgaat, 1 gemeentelijk vertegenwoordiger zijn die afstemt met zijn beide collega gemeenten. Het zijn dus 3 grote gemeenten. En er komt 1 vertegenwoordiger in die voorbereidende bestuurscommissie, zoals mij nu bekend is. Nou, voor de rest zitten daar mensen vanuit landbouw dan wel DPG in. Vanuit natuur. Dat zijn de hoofdrolspelers die in die commissie zitten. En hier kan ik heel veel over toelichten, maar dat is op hoofdzaken wat er aan de orde is. Dit komt qua besluit in de CLG van aanstaande donderdag. en gaat dan door naar de provincie om ingevuld te worden met een opdracht. En daar ben ik er door, want ik kan nog veel meer vertellen. Daar gaat het niet om.
Dank Bert voor een hele boeiende, maar ook hele technische inleiding. Dit is, zijn er nog vragen? Er zijn tussendoor wel veel vragen gesteld, maar zijn er echt nog dringende vragen? De heer De Graaf van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was even benieuwd. De wethouder gaf aan het begin van de avond aan dat wij als raad zwaar aan de bak zouden moeten de komende tijd. Dus ik was benieuwd of hij een tipje van de sluier kan oplichten wat die bak is en hoe zwaar wij daaraan moeten gaan sjorren. Dank u wel.
Nou, een van de dingen is vanavond al even aangeroerd. Dat is het toetsingskader van Natura 2000 gebieden. Daar krijgen wij ermee te maken. Dat wordt ook een deel van ons toetsingskader. Een tweede punt, denk ik, waar wij het er ook mee te maken krijgen, is onze nieuwe omgevingsvisie. Die vanaf 1 januari 2018 er moet komen. En omdat daarin meer dan ooit tevoren sprake moet zijn van een integrale afweging, denk ik ook dat vele elementen die vanavond aan de orde zijn geweest daar een plaats in zullen moeten vinden op de een of andere manier. Nou, dan noem ik even twee willekeurige voorbeelden. Er zijn er vast meer, maar het wordt onderdeel van ons beleid.
Duidelijk? Oké. Okay. Namens de wethouder, ik wil jullie heel erg bedanken, de drie inleiders, de heer Oosterveld, Volkertsma en Van Guldenen. De wethouder heeft een klein presentje voor jullie. Ik zou... Oh, het was iets anders afgesproken, maar dat geeft niks. De heer Oosterveld, u wou nog iets zeggen.
Mag ik u dan in de tussentijd bedanken dat u ons gehoor wilde zijn vanavond? Ik denk dat het heel goed is dat wij ook horen welke vragen, voor zover ze wel niet via de wethouder krijgen, die bij leven bij u. Want we proberen overlegorgaan met elkaar de balans in het gebied en ook kansen benutten voor de toeristische recreatieve sector, maar ook voor de grondgebonden landbouw. Maar ook aan de andere kant die waarden die zo belangrijk zijn voor het gebied, om die ook te behouden, om dat in balans verder te brengen. Als overlegorgaan hebben we daar met alle partijen te maken. En ik vond het heel mooi dat we hier vanavond bij u mochten zijn. Dank je wel.
Graag gedaan.
Toen ik aan dit avontuur begon, had ik het altijd over mijn mooie achtertuin. Maar sinds al meer dan een jaar spreek ik vol trots over mijn voortuin.
Heel goed.
Dan sluit ik nu officieel de vergadering, de informatiebijeenkomst.